koningspaardjes in ons boek, dat we dat eigenlijk ook gewoon allemaal al doen, dat dat ook faanbeleid is. Dus volgens mij, als die consequent is, zou die deze motie ook gewoon af moeten raden, omdat het faanbeleid is.
Nee, over die elektronische paaltjes heeft namelijk de gemeenteraad bij rijden in de binnenstad en al aangegeven dat ook voor Hoensbroek elektronische paaltjes zouden moeten zijn. Alleen we hadden er het budget niet voor. En daarvoor vragen komt via deze motie nu extra budget om het hele plan af te maken.
De heer Leers.
Meneer de voorzitter, ik heb me de moeite genomen om het raadsvoorstel gewoon goed te lezen. En onder punt E staat ook echt ten bate van het afsluiten van centra.
Ja?
Terwijl de wethouder aangeeft dat het alleen voor het centrum van, van de stad is.
Nee.
De wethouder?
Nee, ik heb u aangegeven dat er voor heel Heide vanuit de herstructureringsmiddelen nog middelen zijn. En voor de Heerlense middelen die 156.000 ook nog in een potje staan. En voor beide centra gaan we nu, door als dit geld hiervoor vrijgemaakt worden, die aanbesteding doen. Ben u het eens met de motie, gaan we het voor de drie stadsdeelcentra doen.
Maar voorzitter, even korter nog.
De heer Leers.
Waar viel die informatie dan te achterhalen, zoals de wethouder dat nu vertelt, dat het in het eerste geval voor twee centra was en nu in het huidige geval voor drie centra?
Nee, u heeft ooit een besluit genomen voor drie centra, maar ik had maar geld voor twee centra.
Maar staat het dan ergens in de stukken, maar mij staat het op dit moment niet bij, dat het in dit voorstel om twee centra gaat en door de uitbreiding van het amendement van de heer Dame om drie centra? Want dan vraag ik mij af hoe de heer Dame dat wel kan weten en ik bijvoorbeeld niet.
Wethouder.
Er is al een keer melding gemaakt dat wij, en dat is volgens mij bij de begrotingbespreking vorige keer, omdat wij de aanbesteding terug hebben moeten trekken. En daar is melding van gemaakt.
Ja, meneer de voorzitter, nu even voor de duidelijkheid. Volgens mij is er melding gemaakt op dat en dat moment. Dan denk ik wel dat het goed is om het een en ander nu even concreet te benoemen. Niet dat het zo is dat de ene partij zaken wel weet die niet in de stukken staan. En de andere partij die van de stukken uitgaat en daar op koers dat helemaal niet kan weten. Kijk, onder die omstandigheden kunnen anderen natuurlijk geen amendementen indienen om iets recht te zetten wat kennelijk krom was. En ik ga ervan uit dat alle partijen hier in de Raad op dezelfde duidelijke en volledige manier geïnformeerd worden. Dus ik hecht er veel waarde aan om uit te zoeken hoe deze kwestie nu precies in elkaar zit. En gelukkig hebben we overal bandopname van en notulen. En denk ik dat het goed is om in dit geval dat onderdeel van het toen besprokene eventjes met ons te delen. Zodat we allemaal over de gelijke informatie kunnen beschikken. Want als dat niet zo is, dan vind ik dat een hele foute zaak.
Ja.
De wethouder is.
Ja, ik wil op reageren van, denkt u dat ik alle banden moet gaan afluisteren? Of?
Meneer de voorzitter, nu met even heel veel respect richting het college. De wethouder vertelt dat hij ervan uitgaat dat op enig moment dat met ons gedeeld is. Hij geeft aan, ik neem aan op dat en dat moment. Dan ga ik er ook vanuit dat dat harte te maken valt. Want ik zag toen net enkele vragende blikken in deze raad, waaruit ik volgens mij kan concluderen dat meerdere de lijn aanhangen als, zoals ik dat net verteld heb. En dan denk ik dat het gewoon van belang is dat wij met z'n allen onze controlerende taken op een dermate manier kunnen uitvoeren dat we allemaal over de gelijke informatie kunnen beschikken. En als dit in dit geval niet zo was, dan denk ik dat de een of de ander bij zichzelf te raden moet gaan hoe dit rechtgezet moet worden.
Voordat de wethouder hier nog nader op in zou willen gaan, heeft de heer Dame heeft hij zojuist ook al aangegeven een dringende behoefte om, omdat het zijn amendement ook betreft, om hier nader op in te gaan.
Ja, voorzitter, als je inderdaad informatie wilt verstrekken, dan probeer je ook informatie te verstrekken die juist is. En als ik de woorden van de heer Leers goed beluister, probeert hij een beschuldigende vinger in de lucht te steken door aan te geven dat ik over bepaalde informatie beschik en hij niet. Laat het heel duidelijk zijn dat dat natuurlijk niet de gang van zaken is. Alle informatie die er via commissie of raad of zelfs in besprekingen die wij dan inderdaad binnen onze fractie houden op een gegeven moment kunnen leiden tot een bepaald voorstel. Ja, dan zeg ik van nou, en dat voorstel dat hebben we dan verder ook uitgewerkt. Betekent dat de informatie die ik dan ophaal een informatie is in een stuk besluitvorming rondom een bepaald onderwerp. En het moet niet zo zijn dat er nu inderdaad daar een lading overheen gegoten wordt die kant nog wel raakt.
Meneer de voorzitter. Dank u, meneer Dame.
Ik zou hier graag op willen reageren. De heer Dame geeft aan dat het mogelijk zo is dat deze informatie uit stukken komt, uit een vergadering of uit intern overleg, wellicht binnen de fractie van de oudere partij. Ik had toch graag geweten, en de heer Dame is opsteller van dit amendement, samen met zijn fractie, waar hij deze informatie vandaan heeft. En dat kan hij heel makkelijk onderbouwen door aan te geven, dat is in die en die vergadering gezegd, of het staat in die stukken. Of we hebben het intern gehoord en dan denk ik dat wij van belangrijke informatie verstoken zijn gebleven.
Ja, nog één opmerking, dan stop ik ermee. Ik ben niet inderdaad degene die voor de heer Leers van alles moet gaan opzoeken en uitzoeken. Dat kan hij zelf doen.
Meneer de voorzitter, met alle respect.
Waarvan akte?
Ik vraag heel erg simpel, er worden suggesties gedaan waar deze informatie vandaan zou kunnen komen. Men weet zich dat kennelijk op dit moment niet te herinneren. Er zijn allerlei mogelijkheden. De enige conclusie die ik trek, dat het ons informatie is achtergehouden. En dat vind ik geen goede zaak. En het is nu aan het college om dat recht te zetten.
Het is in elk geval een conclusie die de heer Leers voor zijn eigen fractie trekt. Voor ik naar de heer Klaassen ga, de heer Meijer heeft al eerder het woord gevraagd. De heer Meijer.
Voorzitter, dank u wel. Kijk, die anderhalve ton, dat is niet, volgens mij niet iets dat je het college kunt kwalijk nemen. Dus ik laat de opmerking van de heer Lees voor zijn rekening. Maar wat ik wel met hem deel, is wel het gevoel dat die anderhalve ton nu een beetje te lucht komt vallen. En ik ben daarom, ik stel deze vraag aan het college, want we zitten zeg maar in een interruptie. Ik ben wel benieuwd, omdat het college ook aangeeft bij monden van wethouder Aarts, dat het abonnement of de motie, ik weet even niet meer wat het precies is, kan ondersteunen. Maar ik ben wel benieuwd, dan, ik bedoel, op al die andere bedragen en die richting hebben we ons kunnen voorbereiden. En ik deel met de heer Aarts dat dit eerder door de raad besloten is, prima, maar dat er geen geld was. Maar dan ben ik wel benieuwd, waarom dan 150.000 euro, waar geen 75 of 120? En wat doen we daar dan precies mee en waarom geen totale afweging? Waarom niet 150.000 euro bij de bestemmingsreserve 3D of bij iets anders? En waarom niet iets wat we nu nog steeds niet doen, waar we geen geld voor hebben? Kijk, die totale afweging, die ontbreekt nu. Omdat we, en dat is verder goed recht voor de oude partij, ja, prima. Maar daarom zal ik van de oude partij later willen weten, en op dit moment van het college willen weten, of het college die totale afweging wel al heeft gemaakt. En waarom dit bedrag, wat daarmee kan worden bereikt. En dan wel wat er anders mee had kunnen worden gedaan.
Voordat de heer Aerts, voordat de wethouder antwoordt, de heer Koning Bastiaan heeft zijn vinger opgestoken. Dat zou een interruptie of een interruptie kunnen zijn.
Dat is een interruptie.
Dus als dat het geval is, dan geeft de heer Koning Bastiaan even het woord.
Ja, ik zou de heer Meijer willen vragen dat om inderdaad dan even te raden te gaan bij zijn fractiegenoten. Want ik heb namelijk de vraag gesteld in de commissievergadering welk bedrag de portefeuillehouder denkt nodig te hebben om alles in één keer te kunnen realiseren. En toen is er een maximaal bedrag genoemd van 150.000 euro.
Dat is in elk geval een nadere toelichting vanuit de fractie die ook met het amendement is gekomen. Heeft de heer Meijer hoeft daarop te reageren?
Ja, voorzitter, ik heb behoefte om op te reageren. Ik zou daarna willen afspreken dat we het niet meer doen, want dan krijg je een totaal, zeg maar, voor de gang van de orde van de vergadering wel een beetje een onoverzichtelijk geheel. Maar ja, ik ken die totale afweging niet. Dus ik vind het prima dat het een maximaal bedrag is. Maar ja, waarom kiezen we dan op dit punt voor een maximaal bedrag? Bij de 3D's hebben we veel meer nodig. Dus daar gaan we het debat dan later wel over aan. Want ik stel voor dat we nu in interruptie met het college zitten. Ik wil me graag aan de orde van het debat verder houden. Dus ik ben het gaat om. En ik vind het prima dat de heer Koning Bastiaan het college probeert te helpen. Dat doe ik ook graag en geregeld. Maar in dit geval wil ik graag van het college weten waarom zij dan nu een amendement ondersteunt met de onderliggende vragen die ze gesteld hebben.
Dan is nu het woord aan de wethouder.
Ja, ja, voorzitter. In de commissie is de vraag gesteld inderdaad over welke stadsdeelcentra afgesloten werden. Daar heb ik aangegeven welke twee dat waren. Daarop kreeg ik ook de vraag van, en wat zou het betekenen als je de derde Hoensbroek erbij doet? Heb ik nagevraagd en dat is een bedrag ergens tussen de 120 en de 150.000 euro om het totale plaatje dan ook voor Hoensbroek te realiseren. Daar komt het bedrag vandaan. En wij zijn ook zo dat als wij daar een overschot in krijgen, dat we nu toch een aanbestedingsvoordeel zouden hebben, dat wij dat ook heel graag terug laten storten. Maar u vraagt dan ook nog van, en wat kun je er anders niet meer van doen? Ja, daar kan ik echt een hele hoop dingen opnoemen die wij in het kader van bezuinigingen niet meer doen. En dat is een redelijk moeilijke vraag.
Voorzitter, dat begrijp ik. Slotvraag van mijn kant. Verder reëel antwoord, denk ik, op mijn eerste vraag. Maar, kijk, we zullen ons, deelt u met mij dat we ons wel moeten realiseren dat dit geld dus nu ergens vandaan komt. En dat het dus niet vanzelfsprekend voor iets anders kan worden besteed. Dus als we die totale afweging hier onvoldoende maken, ons onvoldoende van bewust zijn, krijg je in de komende debatten meer van dit soort amendementen. En dan kan het zomaar zijn dat ze van een partij komen die wellicht, laten we zeggen, niet in de coalitie zitten. En dan vind ik wel dat we op dezelfde manier moeten omgaan. Dus ik snap het gevoel van het uit de lucht komen vallen. Omdat wij hier, ik heb het verder prima beantwoord, inhoudelijke beantwoording, maar we maken niet de totale afweging op dit moment.
Ja, maar ik snap u en de opmerking van meneer Leers, u bent beide niet in die commissie geweest. Nee, maar toch.
Voorzitter.
De
heer Leers heeft niet het woord. De wethouder.
Ik wil graag even mijn zin afmaken. En het is geen verwijt dat u niet in die commissie bent geweest. Maar in die commissie is wel de motie aangekondigd. En
meneer de voorzitter, nu wordt het van kwaad tot erger. Eerst wist de wethouder niet wanneer wat besproken was. Nu komt als arbeid de mouw tot toen die motie al is aangekondigd. Ik ben langzaam het spoor helemaal bij.
Ja, dan adviseer ik u om de band te luisteren.
Als u mij aangeeft in welke commissie dat was en wanneer.
De wethouder. De wethouder antwoordt een concrete vraag. De wethouder.
Het is in de afgelopen commissie LO aan de orde geweest.
Voorzitter. Ik kijk eerst even, want ik krijg diverse woordmeldingen. De wethouder heeft geantwoord op de concrete vraag van de heer Leers. Ik ga eerst terug naar de heer Meijer, want de wethouder was ook bezig om antwoord te geven op de vragen van de heer Meijer. En na de heer Meijer krijgt, als de wethouder daarop heeft geantwoord, krijgt de heer Hazel als eerste het woord. De heer Meijer.
Ja, voorzitter, de slotvraag, en dat is eigenlijk een herhaling van mijn eerdere vraag, dat is namelijk de totale afweging. Ik ben niet zo geïnteresseerd in waar het wel of niet wordt aangekondigd, wie er wel of niet in een commissie zal. Ik ben geïnteresseerd in de totale afweging. Daarvoor zitten wij hier bij elkaar. Het gaat over het eindresultaat van de jaarrekening. En ik ben benieuwd wat nou de onderligger is van het college, de oude partij, het indienen van het amendement, daar kunnen we later nog mee in het debat, maar van het college als het gaat om de totale afweging van dit bedrag dat plotseling wordt neergelegd, maar van het college binnen de kortste keren zegt, het duurde een paar tellen, nou, gaan we doen. En ik ben benieuwd van het college wat de totale afweging is.
Ik corrigeer mezelf.
We omarmen of we ondersteunen, of hoe je dat precies noemt. Ik ben benieuwd naar die totale afweging.
Ja. Er worden natuurlijk diverse amendementen en moties ingediend. Het college beraadt zich daarover. Daarvoor heb ik ook geschorst. En de diverse leden van het college zullen ook een appreciatie geven aan de amendementen en van de moties. En de wethouder heeft dat op dit onderdeel gedaan. Daar wordt nu ook een goed debat over gevoerd. Maar
meneer de voorzitter, met heel veel respect, ik mag van de wethouder van Financiën. Hè, want die is hier om over al het beleid en alle financiën die ermee te maken hebben een verklaring te geven, een debat met ons in debat te gaan. Daar mag ik wel van verwachten, als er een voorstel uit de raad komt om iets te wijzigen ten aanzien van zijn eerdere voorstel, dat hij ons kan helder maken wat dat voor de totale afweging betekent.
Dat is een terechte vraag, de wethouder.
Ja, laat ik zo zeggen, ik heb niet voor niks een oorspronkelijke voorstel gezegd van luister, wij kiezen dan binnen het geld voor deze twee centra en niet voor het derde. Vanuit die overweging ga je dan kijken van wat blijft er dan over in werkzaamheden om in Hoensbroek handmatig allemaal die paaltjes te doen. De mensen die daar altijd mee bezig zijn, worden daarvoor ingehuurd. En in de hoop om op de lange termijn ook geld te verdienen, omdat die handmatige werkzaamheden kosten ons ook voor de gemeente tussen de 50 en de 70.000 euro, dacht ik ongeveer. Dus we verdienen er aan de andere kant ook geld mee terug. Van de andere kant ook het fenomeen dat heb ik dan ook in de overwegingen gelezen, dat het ook voor hulpdiensten veel gemakkelijker is om snel op de plek te komen. Het is voor de bewoners, zeker winkeliers van die afgesloten gedeelte, gemakkelijker om de, echt te komen. We kunnen het voor heel Heerlen één geautomatiseerd systeem invoeren. En we kunnen met dat nieuwe systeem ook veel beter controleren wie er nu gebruik van maakt. In het huidige systeem rijdt iedereen maar door de binnenstad. En dat willen we juist ook voor Hoensbroek en voor dat gedeelte. Hebben we daar ook al eerder opmerkingen over gekregen om daar het verkeer te reguleren. Ook op hele heide met rijgedrag wordt niet goed. En dat wilden wij, dat alle stadsdelen daar op dezelfde manier van konden profiteren.
Voorzitter, ook ongetwijfeld, ik ben geen specialist, prima verhaal. Dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was de totale afweging. Ik als de wethouder zeg, ik zal hem hebben proberen te helpen. Als hij aan het college zegt, luister, die 150.000 euro komen gewoon uit de algemene reserve. En we hebben toch nog genoeg. En dat is de afweging. Dan is dat, weet u, dan kan ik daar wel of niet mee leven. Dus hij hoeft me niet overtuigd op de inhoudelijkheid van het thema. Daar geloof ik hem direct in. Maar ik ben benieuwd op 150.000 euro op tafel. Daar zouden we nu wel of niet ja tegen moeten zeggen. En wat is de totale afweging? Nogmaals, als hij uit de algemene reserve komt, dan lijkt het nu op. Ja, dan is dat zo. Dan is het een keuze. Dan kunnen we meer voorstellen verwachten. Maar dan is het een keuze van het college en van de
wethouder.
Ja, goed. Ik heb in ieder geval... Het voorstel is hier om het uit de algemene reserve te halen. Dat is een keuze in het voorstel. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze raad niet vaak graaien en gebruik maken van de algemene reserve. Hè? Want dit graaien wordt ook wel eens verweten. Juist met de algemene reserve zijn we behoorlijk voorzichtig. Maar voor dit specifieke punt denk ik dat het juist gerechtvaardig is, omdat het een aantal voordelen heeft in de fysieke zin, een aantal kostbesparende in de andere zin, dat we op termijn hier financieel zelfs voordeel mee hebben. Dat is de afweging ook geweest waarom ik zeg van, ik ontraad hem niet.
Sterker nog, de wethouder heeft sympathie uitgesproken namens het college. De heer Hazen.
Voorzitter, misschien gedeeltelijk toch een herhaling van wat de heer Meijer zegt, maar van de andere kant, we hebben hier een voorstel liggen en op basis van bedragen die genoemd zijn. Ik heb net even geturfd, 50, 70.000, 120.000, 115.000. Wordt hier zomaar in de zaal gegooid, ergens tussen dit en tussen dat. Dat is ook ergens genoemd. Zouden we nu een amendement moeten ondersteunen waar eigenlijk geen onderbouwing bij zit? Is dit nu niet een typisch voorbeeld waar een raadsvoorstel bij hoort, met een begrotingswijziging en wat hier aan de raad wordt voorgelegd, daar kunnen we onze toetsende taak volbrengen en ja of nee zeggen. En toch niet op basis van zoiets. Ik kan dat niet vatten. En dat is eigenlijk hetzelfde wat ik toen straks ook heb gezegd van al die bestemmingsreserves, maar dit geldt hier precies hetzelfde voor.
Uw vraag is helder en uw betoog is ook consequent met uw eerdere inbreng. De wethouder.
Ja, voorzitter. We kunnen, ik zou de raad willen toezeggen dat ik de aanbesteding, in ieder geval de offertes opvraag en op basis van de kosten van de offerte daarbij u mee terugkom en dat ik in ieder geval aan u overlaat om dat besluit te nemen.
De heer Klaasens.
Ja, ik wil de wethouder vragen om die toezegging die hij nou gedaan heeft rondom aanbestedingspapieren en noem maar op allemaal, om die vooral toe te sturen. Maar of die bij dat stuk dan ook, en dan help ik hem misschien een heel stuk, en dat sluit ik ook aan bij de woorden van de heer Meijer en de heer Leers, die gewoon verduidelijking vragen. De wethouder begon ongeveer een kwartier, 20 minuten geleden met de opmerking van, er is een mededeling gedaan over het onderwerp, dus u had als raad geïnformeerd moeten zijn, kunnen zijn, weet maar hoe je het formuleert, u had de informatie. Toen wist hij nog niet wanneer en waar het gebeurde is. Gaandeweg het debat is duidelijk geworden toen de heer Dame ingreep van, of de heer Koning Bastiaan, dat het in een commissie is gebeurd. Dus het is heel snel terug te zoeken wat er allemaal over gedebatteerd is. Dus ik wil de wethouder vragen of die kan toezeggen naast die stukken rondom de aanbesteding, om alle mededelingen die er in commissieverband, nou wellicht al eerder een raadsverband over is gewisseld om dat ook erbij te voegen. En dan sluit ik graag ook aan bij de woorden van de heer Hazen, zodat we, en dat is ook wat meneer Meijer volgens mij aangaf, dat we gefundeerd een oordeel kunnen geven over dat wat nu voor ligt. En dat alles gezegd hebbende kan ik in ieder geval aangeven dat onze fractie dit amendement, om de onduidelijkheid die er nu om zit, in ieder geval op dit moment niet zal steunen. De wethouder.
Ja, voorzitter. Ik kan heel goed begrijpen wat u vertelt. Ik kan die laatste vergadering kan ik uiteraard terughalen. Ik weet niet in welke situatie dat er altijd hier ook in de raad gemeld is dat de aanbesteding minder is, slechter is uitgevallen. Maar ik wil...
Als ik mag een interruptie...
De wethouder gaat eerst deze vraag verder beantwoorden.
Nee, maar voor duidelijk kunnen volgen van
de
het betoog.
Nee, de wethouder gaat eerst een antwoord afmaken.
Ik begrijp ook de situatie zoals meneer Meijer hem vertelt. En het is natuurlijk ook wel eens moeilijk voor je wethouder van een andere portefeuille om met die wethouder van Financiën van gedachten te wisselen. Je wil natuurlijk ook best op andere plekken wat dingen realiseren. Maar ik snap uw zorg en en ik zal in ieder geval toe zeggen dat ik de aanbesteding, als u dat goed vindt, dat we de aanbesteding in ieder geval de offertes opvragen om dat te kijken, kunnen we het binnen dat budget doen, want dat vind ik wel een regelbudget waar ik vanuit moet kunnen gaan. Want anders dan ga ik dadelijk weer iets offereren en ik moet er weer twee offertes uitpikken. En misschien halen ze het dan niet. Dus ik wil daar graag bij u mee terugkomen. Eerst in de commissie en desnoods in de raad.
Nee, meneer Leers. Want de heer Bertelet was aan de beurt en dat had ik zojuist al aangekomen.
Ja, ik zit ook al 10 minuten met mijn hand, maar goed. Ik had me ook eerst niet willen mengen in de discussie, maar ik wil nu toch de wethouder heel dringend vragen om zijn steun in te trekken. En ik zou de OPH willen vragen om dit amendement in te trekken. Want ik denk dat inderdaad heel veel te zeggen is voor wat de voorgaande sprekers gezegd hebben, dat dit via de koninklijke wijk dient te gebeuren via een onderbouwde begrotingswijziging.
De wethouder.
Ja, het is niet aan mij om hem in te trekken. Hè. Ik denk dat er aan de fractie van de... Ik denk dat het goed is dat we hem via de koninklijke weg, maar ik denk dat de fractie OPH het woord heeft.
Nou, het woord verleend door de voorzitter. Liberale fractie, de heer Bertolet, heeft aangegeven dat hij bezwaar maakt tegen de appreciatie van het college tegenover het amendement zoals ingediend door de OPA. En hij heeft daarmee ook een vraag gesteld via de wethouder aan de OPA om het amendement in te trekken. En de OPA zou daar wellicht mee in overweging kunnen nemen de woorden die de wethouder heeft uitgesproken, dat hij sympathiek staat tegenover gedachten als zodanig. En dat hij de oproep zodanig zou willen vertalen dat hij met een voorstel komt op basis van een aanbesteding, maar dat voor de aanbesteding wordt gegund er met een voorstel naar de raad zal worden gekomen, zodat de raad zich hierover kan buigen. Zo heb ik de wethouder verstaan. Het woord is aan de heer Dame of hij gelet op die uitlatingen het amendement wil intrekken, dan wel dat hij het amendement toch in stemming wil brengen. Het woord is aan de heer Dame.
Ja, voorzitter, gezien inderdaad de, en ik zeg het toch maar hardop, commotie die er ontstaat rondom een onderwerp waarvan wij gedacht hadden dat je het inderdaad in de continuïteit en in de uitvoering over alle centra gelijkluinig unanimiteit had in het kader van uitvoering, denk ik dat het verstandig is om op dit moment het amendement aan te houden en de wethouder in eerste instantie de gelegenheid te geven om hetgene wat hij heeft toegezegd uit te zoeken. Dus ik trek het nu in en op het moment dat wij denken dat het noodzakelijk is op grond van de uitvoering zullen we het u wederom inderdaad in de raad inbrengen. Op dit moment trek ik het in.
Dan wordt daarmee het amendement ingetrokken en maakt daarmee geen onderwerp meer uit van verdere beraadslaging. Maar desalniettemin heeft de heer Leers toch nog een vraag.
Ja, meneer de voorzitter. Ik wilde interrumperen over het feit dat vanuit het college, u hebt het gedaan, maar de wethouder ook meermaals, op het ene moment wordt gesproken over offerten en op het andere moment wordt over een aanbesteding gesproken. Wat is het nu? Liggen er nu offertes voor of is inmiddels al aanbesteding? Ik denk dat dat toch wel een wezenlijk verschil is.
Er ligt geen offerte en er ligt geen aanbesteding voor. Afhankelijk van het bedrag moet ik kijken of het een aanbesteding is of een onderhandse offerte opvragen.
Okay. Voorzitter, voor de duidelijkheid, er is dus feitelijk nog niks in gang gezet.
Er is niks in gang gezet.
Dank u wel. Dat was mijn vraag die ik had.
Dank u wel, wethouder Aerts. Dan zou ik wethouder van Zutphen willen vragen om zijn deel van de beantwoording voor zijn rekening te nemen. Wethouder van Zutphen.
Voorzitter, ik denk dat het goed is dat ik eerst even op het buigenbudget inga, waar de heer Hazen een aantal vragen over heeft gesteld. Ik deel met de heer Hazen de vreugde over het feit dat we nu voor het tweede achtereenvolgende jaar geld overgehouden hebben op de bijstand, overigens nadat we 7 jaar lang nog veel grotere tekorten gehad hebben. Op grond van die eerdere tekorten zijn wij nog steeds mouw gemeend en zoals in de toelichting van het raadsvoorstel gaat, is een voorwaarde voor als we dit jaar toch weer tekorten zouden hebben. En dat valt helemaal niet uit te zetten. Dat is volstrekt onvoorspelbaar, de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden aan de ene kant en het budget wat we krijgen aan de andere kant, worden wij geacht in eerste instantie middelen die we in voorgaande jaren hebben overgehouden, aan te wenden om dat tekort te dempen. Dus deze reservering van het buigoverschot is geheel in overeenstemming met de richtlijnen van het ministerie. Dan het amendement en de moties die eigenlijk betrekking hebben op gezond in de stad, zal ik maar zeggen. Ja, wat mij betreft amendement 2, dat is toch echt een herhaling van zetten. Dus daar heeft de raad eerder van besloten dat we dat niet gaan doen. En het is uiteraard uw goed recht om hetzelfde voorstel nogmaals in te dienen, maar u kunt van mij niet serieus verwachten dat ik daar nu opeens een ander standpunt over ga innemen. Motie nummer...
De heer Peters heeft hier nog een vraag over.
Ja, voorzitter, dan probeer ik het toch een keer. We hebben in november geprobeerd, of in december geprobeerd, maar ik probeer het toch nog een keer. Bent u het dan niet met de CDA-fractie eens dat het onverenigbaar is, kijk, uw veelzijdige aanpak, dat prijzen wij ook aan de ene kant, maar dat het onverenigbaar is dat ondanks de problematiek het overgewicht, dat er niet gezond wordt gegeten en dat er minder wordt bewogen, de negatieve spiralen op verschillende van deze punten. Zelfs het feit dat de GGD zegt van dat gezondheidsverschil met het Nederlands gemiddelde, dat is niet verkleind de afgelopen jaren. Vindt u dan nog altijd dat geld, dat initieel, vanuit een belangrijk gedeelte van uw gezondheidsbeleid, de gidsgelden, bestemd waren voor de aanpak van deze hardnekkige problematiek, vindt u dan nog altijd dat daar niet aan besteed moet worden?
Voorzitter,
dat het niet gebruikt zou kunnen worden voor de uitbreiding van gezondheidsbeleid. U zei inderdaad van
De vraag lijkt mij helder en de wethouder is ook gereed om daarop te antwoorden.
Ik heb vorig jaar al uitgelegd en ik herhaal dat wij het vorig jaar via uitruil van middelen dat geld wel degelijk besteed hebben. En dan kom ik meteen tot motie 7. Ik ben op de eerste plaats blij dat u het college in uw betoog zo uitbundig geprezen heeft voor onze aanpak op het gebied van gezondheid in de stad en overgewicht. En daar hoort uiteraard ook bij dat wij motie 7 positief benaderen. Weliswaar is het eigenlijk een open deur motie, maar ik zal het maar positief uitleggen in de zin van ondersteuning van beleid. En dat heb ik in december ook namelijk al toegezegd, dat wij in de jaren 15 tot en met 17 beschikbare geld wel degelijk voor het beoogde doel zouden zouden gebruiken. Maar ja, als u er prijs op stelt het college te bevestigen en te steunen in haar streven, dan neem ik daar met genoegen kennis van. Ja, dan motie 6, dat ligt toch iets ingewikkelder. Namelijk, u gebruikt de jaarrekening om iets te doen, om voorstellen te doen als het gaat over de indicatoren en de effectenmonitor. Kijk, de jaarrekening gaat natuurlijk over de indicatoren en de effectenmonitor van 2014 en die kunnen we niet met terugwerkende kracht veranderen. Dus ik stel echt voor om moties met deze strekking, en kan me daar op zich wel een en ander bij voorstellen, om die te behandelen bij de begroting 2016. Als ik het verhaal even af mag maken, daar is een reden te meer voor. Want u stelt eigenlijk voor om specifiek bij deze indicatoren concrete getallen te benoemen. Als u nu de andere indicatoren ziet, is er eerder bewust voor gekozen om niet zozeer te zeggen we gaan van 60% naar 67% of naar 72%, maar hebben we stelselmatig gekozen voor meer of minder of groter en dat niet heel specifiek aan een percentage te koppelen. Nu wil ik heel graag met u de discussie aan om dat misschien wel te gaan doen, maar dan moet je dat niet één indicator eruit plukken en daar opeens een percentage aan gaan koppelen en dat bij de andere indicatoren niet doen. Dus mijn advies zou zijn om de motie nu niet in stemming te brengen, maar om dat te doen bij de begrotingsbehandeling 2016.
Het advies is daarmee aanhouden. De heer Peters.
Voorzitter, we zijn erg tevreden met het antwoord van het college op dit punt en we houden de motie aan of we trekken hem in op dit moment. En tijdens de begrotingsbehandeling zullen we op dit punt wederom terugkomen.
Dan is even de vraag of je hem wilt aanhouden of intrekken. Intrekken, dat zou in elk geval het plezierigste zijn, namelijk conform gebruik. Dank u, wethouder van Zutphen. Dan geef ik het woord aan wethouder Clemens.
Ja, voorzitter, er was één hele korte vraag en die kan ik ook heel kort beantwoorden. Die ging namelijk over een subsidie rondom mijnwater. Vraag van de heer Dame. Diezelfde vraag heeft de heer Sijstermans, ik meen 3 weken geleden ook gesteld in de commissie. En in reactie daarop is een memo verschenen op 7 mei. En daarop staat antwoord op uw vraag.
De heer Sijstermans wil daar toch nog een vraag over stellen.
Ja.
De Sijstermans.
Dat, over die 2 miljoen gaat het niet alleen, maar wat is met de eerder ontvangen subsidies, komen die nog in gevaar? Hebben we daar dadelijk nog een last liggen waar we misschien aan terug moeten betalen? Kan de heer Clemens me daar een antwoord op geven?
De heer Clemens?
Nee, het ging alleen over deze subsidie.
Dank u wel, meneer Clemens. Dan is nu het woord aan wethouder De Beer.
Ja, voorzitter. Een aantal vragen vanuit de liberale hoek rondom actieve acquisitie. In hoeverre dat inmiddels op parkstadniveau wordt opgepakt. Ik zou bijna willen zeggen een klassiek liberaal thema in deze raad. We zijn bezig met het formuleren van de economische agenda binnen de bestuurscommissie Economie. En de afgelopen 2 keren hebben we daar ook gesproken over het onderwerp actieve acquisitie. Dat is onderwerp van gesprek, omdat sommige gemeenten daar actiever in zijn dan andere gemeenten. De bedoeling is dat we dat verder verkennen en al dan niet laten landen ook in die economische agenda van de bestuurscommissie. En we hopen daar de komende maanden meer duidelijkheid in te geven. Verder de vraag over extra aandacht voor industrie. Dat is een onderwerp wat benoemd stond in de begroting 2015. Samen met de andere speerpuntsectoren op het economisch domein. We zijn op dit moment bezig om te verkennen in hoeverre we zouden komen tot het concept van een ondernemershuis. Waarin we 3 economische rollen of functies zouden kunnen samenbrengen. Namelijk acquisitie, accountmanagement en ook de activeringsfunctie vanuit de arbeidsmarkt. Daarbij is industrie specifiek benoemd als een speerpuntsector. En ook dat is op dit moment onderwerp van onderzoek. En dat zal in de loop van de komende maanden tot mogelijke voorstellen gaan leiden. De participatieladder, dat was is een motie van de VVD, als ik me niet vergis. Dat is een motie van de VVD, waarin is opgeroepen om transparantie eigenlijk te betrachten ten aanzien van de reïntegratietrajecten. We zijn op dit moment bezig om onder andere baanbrekend werk tegen het licht te houden. En wij komen volgende week daarover in het college te spreken en binnen afzienbare tijd ook in de raadscommissie Economie. Waarin we ook graag de raadscommissie mee willen nemen in de doelstellingen in het kader van ons reïntegratiebeleid. Welke trajecten we daar voor inzetten, welke voorwaarden aan die trajecten vasthangen, welke dilemma's achter die trajecten en achter die keuzes schuilgaan. Dus daar hopen we voor de zomer nog in de richting van de Raadscommissie Economie verslag van te kunnen doen. Dan kom ik bij de motie van het CDA ten aanzien van de werkgelegenheid voor 50-plussers. 50-plussers is een wat specifieke doelgroep op de arbeidsmarkt, zoals verwoord door de heer Peters. Met name de provincie en het UWV voeren daar ook specifiek beleid op. Wij zitten samen met Maastricht en Sittard-Geleen in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg en hebben ook voortdurend afstemming met de provincie, ook op dit terrein. De provincie zelf heeft een klankbordgroep, ook van 50-plussers, die hen adviseert op het gebied van het arbeidsmarktbeleid. Wij zelf hebben de reïntegratieconsulenten die in voortdurend contact staan met de doelgroep. En wij zien eerlijk gezegd geen meerwaarde om nu aparte bijeenkomsten te gaan beleggen met deze specifieke doelgroep om daaruit te destilleren wat eventueel een aanpak zou kunnen zijn. Omdat we daar voldoende input krijgen vanuit de provincie, vanuit UWV en ook vanuit het directe contact dat onze reïntegratieconsulenten hebben met deze doelgroep, maar ook met andere doelgroepen.
Heer Peters. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik constateer dat het college stelt dat ze in principe geen direct contact met de 50-plussers in Heerlen hebben. Dus indirect contact. Dus mijn vraag aan de wethouder is, ziet de wethouder voordelen bij het hebben of het organiseren van contact met de directe bron? De wethouder.
Ja, voorzitter, ik weet niet precies wat de heer Peters onder direct contact verstaat, maar ik denk vanuit de gemeente is het contact, kan het bijna niet directer zijn dan via de reïntegratieconsulenten, omdat dan ook op maatwerk wordt gekeken van wat iemand nodig heeft om naar een baan bemiddeld te worden en hoe die afstand eventueel te overbruggen. En als hij doelt op direct bestuurlijk contact, dan ben ik altijd bereid natuurlijk om eventueel in samenwerking met het werkplein te kijken van hoe ik daar ook als bestuurder specifiekere feeling voor kan ontwikkelen. Maar om daar specifieke bijeenkomsten voor te gaan beleggen, eerlijk gezegd zie ik daar de meerwaarde niet zo van in.
Dat is helder, de heer Peters. Ja, voorzitter. Ik wil de wethouder even herinneren dat op een ander beleidsthema, op het specifieke ouderenbeleid, die bijeenkomsten dan wel weer worden gehouden. Dus ja, het college spreekt dan op dit punt niet met één mond. Klopt dat?
Ja, voorzitter. Het ouderenbeleid is een veel breder terrein. Waar de heer Brake woordvoerder op is namens het college. Daar gaat het over het inrichten van specifiekere ouderenbeleid. Hier hebben we het over het arbeidsmarktbeleid, waar we in direct contact staan met de doelgroep, namelijk via de reïntegratieconsulenten. Precies weten van wat iemand nodig heeft om bemiddeld te worden in de richting van de arbeidsmarkt. Directer contact dan via de reïntegratieconsulenten kun je bijna niet krijgen.
Helder. Daarmee bent u gekomen. De heer Peters, laatste maal.
Oké, laatste keer.
De wethouder stelt van directer contact met de doelgroep kun je bijna niet krijgen, maar het voorstel ligt er. Dat is directer.
De wethouder.
Ja, voorzitter, volgens mij is de directe weg via de reïntegratieconsulenten. En zoals zojuist verwoord, zien we weinig meerwaarde in deze aanpak.
Duidelijk. Dan zou ik de heer Meijer willen vragen, als eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad,
de voorzittershamer te hanteren om mij de gelegenheid te stellen om ook nog de raad te antwoorden.
Dan geef ik het woord aan de burgemeester voor de beantwoording van de vraag.
Dank u zeer. Bij mij staat één vraag open en een motie. Een vraag van het CDA en dat betreft bureau handhaving. De vraag wordt gesteld, personeelsformatie wordt met 3 verminderd door het niet opvullen van vacatures. Klopt dat? Mijn reactie is dat klopt. Simpelweg vanwege het feit dat er nu 3 boventallige vacatures zijn. Althans, er waren 3 boventallige vacatures en die worden niet ingevuld. En ik denk dat dat ook wel, en dan zal het CDA-fractie met mij eens zijn, dat het dan ook hoort bij realistisch ramen. Als je een x-aantal vacatures raamt, dan moet je ook niet structureel boventallig zijn. Dat is één. Daarnaast is het zo dat als gevolg van de overdracht van de toezichtscontrole op de dag- en nachtopvang aan de Leger des Heils, daar heeft de raad vorige week, 7 mei als ik me niet vergis, een raadsinformatiebrief over gekregen. Daarmee wordt dat gecompenseerd. Dan kom ik bij de motie van het CDA, die de raad vraagt het college op te dragen de benodigde capaciteit van handhaving, zowel nu als in de toekomst, te garanderen, de veiligheid 's avonds en 's nachts te garanderen en de slagkracht van handhaving door achteraf uitlezen van camera's niet in te perken. Deze motie moet ik ontraden. Ofschoon de gedachte die achter de motie zit om een stevig handhavingsbeleid en een fors veiligheidsbeleid te houden in Heerlen. Ja, die gedachte die onderschrijft het college natuurlijk. Dus, maar ik heb onlangs ook artikel 35 vragen van de heer Horsels beantwoord. Daarin werden vergelijkbare verzoeken gedaan, althans ook naar aanleiding van vergelijkbare signalen. En daar heb ik ook aangegeven dat ik niet vooruit kan lopen op een takendiscussie. Dus dat wil ik ook niet doen naar aanleiding van een motie. De motie klinkt sympathiek omdat het veiligheid en handhaving voorop heeft staan. Maar de raad mag van het college aannemen dat als er wijzigingen worden voorgesteld of worden doorgevoerd, dat uiteindelijk naar het oordeel van het college niet ten koste mag gaan van de slagkracht van een effectieve handhaving en veiligheidsbeleid. Maar ik wil niet vooruitlopen op de takendiscussie en om die reden moet ik de motie ontraden.
De optie van de heer Peters.
Ja, voorzitter, duidelijk antwoord van het college. En ik denk eerlijk gezegd dat we er het beste aan doen om op dit moment deze motie ook aan te houden of in te trekken en daarmee bij de begrotingsbehandeling weer terug te komen.
Dank u wel.
Dank u.
Helder.
Ik geef het woord terug en u was klaar. En dan geef ik de orde van de vergadering terug aan de burgemeester.
Dan zijn we hiermee gekomen aan het einde van de eerste termijn van de zijde van het college. Ik kijk in de richting van de raad of er behoefte is aan een tweede termijn. De heer Bertolet.
Ja, ik wil onze standpunten wel duidelijk maken, voorzitter. Want ik heb tot nu toe heb ik mijn mond weten te houden in deze vaak tegenkomende discussies in de eerste termijn. Maar ik wil er toch een aantal dingen over zeggen. Kijk, het gaat dan over het voorstel van het college en het klopt inderdaad dat er nog wat bestemmingsreserves gecreëerd worden dan wel aangevuld worden. Maar en ik moet ook eerlijk zeggen dat de heer Hazen daar wel voor een deel gelijk in heeft. Je kunt natuurlijk ook alles aan de algemene reserve toevoegen en daarna via voorstellen alsnog budgettaire ruimte vragen. Maar goed, wij zijn coalitie. Zij zijn oppositie, wij vragen, en zo heeft de heer Meijer het ook gedaan, wij vragen van het college ook enig beleid. En dat zit hierin verpakt. Ik vind het trouwens ook een beetje flauw dat bepaalde partijen zeggen het is slecht onderbouwd, want het is even alle commissies heeft dit voorgelegen. De jaarrekening, daar had men dit ook kunnen vragen, men had toelichting kunnen vragen. Ik vind het een beetje flauw en goedkoop om nu te zeggen, ja het is wel erg kort door de bocht en slecht onderbouwd. Maar goed, dat is mijn eigen mening. Wat betreft ook een aantal andere zaken. Ja, we zullen ook geen amendement steunen. Want ik heb ook net met nadruk de wethouder gevraagd amendement van de oude partij in te trekken. Omdat ik dit niet de goede weg vind om dit soort wijzigingen aan te brengen. Dit moet in het kader van de begroting of via begrotingswijzigingen die onderbouwd zijn in principe. Even kijken. Ja, die algemene reserve daar heb ik al over gehad. Goed, dat ligt in het BBV vast, in de gemeentewet. Want het punt is natuurlijk dat de gemeente te maken heeft, want voor mij was het ook ooit een vreemd fenomeen, bestemmingsreserves, maar ik ben er inmiddels aan gewend geraakt. Gedeformeerd misschien een beetje, maar ik weet het niet. Maar het punt is natuurlijk dat het BBV dit mogelijk maakt, sterker nog, zelfs verplicht vaak, omdat hier gewerkt wordt met projecten. En dan is zero-based budgetteer natuurlijk grote onzin, want dat werkt niet. Dat is dan ook zo'n kreet die in allerlei boekjes staat, maar en die kan de taakstelling wel gebruikt worden, maar niet bij projectfinanciering. Dus dat kan dan ook niet. Er wordt gesteld dat we te maken hebben met structurele overschotten. Dat klopt inderdaad. Er wordt gesuggereerd dat er niet goed begroot wordt. Ik heb voor mijn verjaardag een glazen bol gevraagd. Die zal het college ter beschikking stellen. Volgens mij wordt wel goed begroot. We hebben daar ook bij gezeten als raad. We zijn akkoord gegaan iedere keer met begrotingsvoorstellen. Met de kaders waarin die begrotingsbasis uitgewerkt werd. Daarbij is het ook nog eens een keer zo dat de accountant daar ook opmerkingen over maakt en ook bestemmingsreserves opschoont, net zoals voorzieningen ook. Het ging inderdaad om structurele tekorten, maar er wordt één ding vergeten, misschien ook bewust, dat het incidentele oorzaken iedere keer zijn, dus iedere keer andere oorzaken voor het inderdaad wel structurele overschot. En veel van die overschotten, en ik ben blij dat we ze hebben, dat het geen tegenvallers geworden zijn, die waren nauwelijks te voorzien, denk ik. Zeker niet in die orde van grootte. De wethouder gaf net ook al aan, met betrekking tot de bijstand, hebben we dit jaar, godzijdank, een behoorlijk overschot gehad, daar waar we 7 jaar ook enorme tekorten gehad hebben. En dan moet je niet gaan suggereren dat er niet goed begroot wordt. Dat is gewoon niet anders. Zolang we geen glazen bol hebben en die toekomst kunnen voorspellen, kunnen we dat gewoon niet beter, denk ik. Dus met al dat soort amendementen gaan wij zeker niet akkoord. Daarbij is het natuurlijk ook nog eens een keer zo dat we een tijd leveren dat er meer onzekerheid is dan ooit. Door met name het gewijzigde beleid in Den Haag, de 3 decentralisatieoperaties. Maar er gebeurt nog veel meer, waardoor ook er steeds meer onzekerheid is en het steeds moeilijker is om goed te begroten. Dus iedere suggestie dat beter kan, we zijn daar denk ik ieder jaar mee bezig. Nou, ik zou het CDA willen oproepen, want die hadden daar in het grootste woord. Neem heel actief plaats in die werkgroep Financial Audit. Iedere suggestie zullen we heel serieus nemen. Maar hier wil ik mee afsluiten.
Voorzitter.
Dank, heer Bertelet. Maar ik zie dat de heer Hazen een vraag heeft aan de heer Bertelet.
Ja, precies, voorzitter. Voorzitter, de heer Bertelet gebruikt net een aantal argumenten dat het heel moeilijk te voorzien is, mogelijke tegenvallers die er zouden kunnen aankomen. En is het dan niet juist heel raadzaam om de algemene reserve zodanig te vullen dat je flexibel bent, dat je tegenvallers kunt opvangen?
Heer Bertelet,
voor mij staat de stemmingsreserve zo op. En eigenlijk een potjes van de algemene reserve. Dus ja, ik zie hier gewoon een hele onnodige romslomp om die 21, of hoeveel het er precies zijn, weet ik eigenlijk niet eens meer, om die 21 voorstellen met betrekking tot aanvulling van bestemmingsreserves via 21 separate voorstellen hier te behandelen. Maar goed, wij zitten, dat zei ik ook al eerder, wat dat betreft, wij zitten in de coalitie. Wij hebben natuurlijk wat meer vertrouwen in het college als de oppositie. Die zien wat meer heil in een controlerende taak. En daar kan ik me alles bij voorstellen.
Meneer Peters. Ja, voorzitter, ik was het bijna zelf kwijt, maar ik neem de heer Bertelet eventjes terug naar het begin van zijn zin. Hij zegt in ieder geval, er wordt hier een heel realistisch begroot. En mijn vraag aan hem is dan, zou het dan niet goed zijn om altijd jezelf maar te verbeteren en altijd maar op zoek te zijn naar een betere manier om nog realistischer te kunnen begroten. Want op dit moment, ja, daar kan de heer Bertelet natuurlijk niet omheen. Op dit moment, mocht dit in de jaarrekening 2015 zo gebeuren, in ieder geval als er een positief resultaat komt, dan staan we hier. We hebben een aantal, de meerderheid van de raad heeft een aantal pijnlijke bezuinigingen gedaan. En die blijken dan onnodig te zijn geweest.
En dat blijkt dan gewoon niet het beste resultaat voor de stad te zijn geweest in dat jaar, terwijl het niet had gehoeven. Meneer Bertelet.
Ja, ik zie het nogmaals, de suggestie van de heer Peters, die neem ik zeer ter harte, maar ik heb ook gezegd, dat heeft de wethouder ook al gezegd, dat wordt voortdurend gedaan. Voortdurend wordt heel kritisch gekeken naar de manier van begroten. En nogmaals, als het CDA denkt dat er een verbetering mogelijk is, dan nodig ik ze echt van harte uit om actief deel te nemen en te participeren in die werkgroep Financial Audit. Wat betreft de bezuinigingen, ik zie hier met name incidentele oorzaken van ons overschot, godzijdank. Maar ik zie er geen lijn in, want anders hadden we daar al lang opmerkingen over gemaakt in de werkgroep Financial Audit.
Nou, het CDA is ook uitgenodigd om actief te participeren daarin.
Nou, voorzitter, nog één vraag aan de heer Bertelet.
De heer Bertelet, zeggen.
Dat is altijd heel fijn. Ja, voorzitter, ik hoor de heer Bertelet zeggen van ja, er wordt altijd al realistisch begroot. Maar is hij ook met me eens dat op dit moment geen onderzoek gedaan wordt naar hoe men nog realistischer zou kunnen begroten? Dus het zelfvernieuwingproces.
Als hij mijn tip van de sluier zou willen lichten in welke richting ik zou moeten zoeken, zou dat zeer welkom zijn.
Ja, voorzitter, heel makkelijk. Ik heb een voorbeeld genoemd in mijn betoog. Een zero-based begroting.
Sorry, meneer Peters, u weet net zo goed als ik dat zero-based begroten een budgetteringssysteem is wat niet geschikt is voor projectmatige aanpak. Dat is voor taakstellend beleid, waarbij je op nul begint. En niet voor projecten die er lopen. Dat is onzin.
Ik zou de heer Peters willen vragen om afrondend te reageren, want we vallen in herhaling.
Maar de heer Bertelet is ook met me eens, als hij landelijk kijkt, dat er ook verschillende begrotingsmodellen worden gehanteerd door verschillende gemeenten.
De heer Bertelet. Ik ken die modellen niet. Ik denk dat dat per project en per voorstel anders zal zijn. Dat zit hem allemaal in die begrotingskaders. En daar zitten we als raad zelf bij als we die goedkeuren. Want die zijn redelijk gedetailleerd. Sinds we inderdaad nu het systeem van risicoanalyse serieus nemen en risico's kwantificeren.
Dank u wel. In elk geval in de richting van deze discussie, de heer Bertelet is zelf voorzitter van de auditwerkgroep. En ik ga ervan uit dat deze discussies daar ook verder worden voortgezet. Want je bent natuurlijk permanent bezig om nog beter te voorspellen dan de vorige keer. Maar die glazen bol heb ik ook nog niet gevonden. Voordat de heer Leers het woord krijgt, want ik keek even naar de heer Meijer. U had ook een interruptieverzoek in de richting van de heer Bertelet. Want als dat niet het geval is...
Voorzitter, dan zal ik een truc moeten uithalen. Dus ik wil het geen verleden aan eigen termijn doen.
Daar verdenk ik u niet van. Dan kijk ik in de richting van de heer Leers.
Voorzitter, een korte opmerking. Ja, ik heb begrepen...
Een vraag is dat, hè? Een vraag.
Ik heb begrepen dat de heer Erkens namens het CDA zitting heeft in de werkgroep Financial Audit. En misschien is het mogelijk, en dat zal ik dan maar heel vragen stellen dan, dat hij de partijen tot elkaar kan brengen. Want ik denk dat we er dan een punt achter kunnen zetten.
Dat was nog een vraag aan de heer Bertelet, mogelijkerwijs in zijn hoedanigheid als voorzitter van de werkgroep. Heeft de heer Bertelet daar nog behoefte aan om erop te reageren?
Dat graag omarmen, dat voorstel. Ik nodig de heer Erkens uit om zijn voorstellen.
Waarvan?
Akte.
Ik kijk in de richting van de heer Peters, want u had, meen ik, ook het woord gevraagd om in tweede termijn nog te reageren. Mag ik de raad wel vragen om niet in herhaling te vallen en de zaken die al in eerste termijn naar voren zijn gebracht en ook zijn uitgediscussieerd, om het daar ook bij te laten en u verder te beperken tot nieuwe en afrondende punten. Eerst is het woord aan de heer Peters en daarna de heer Meijer en daarna de heer Hazen.
Ja, voorzitter, ik hou het heel kort. Ik heb hier op staan financiën, het amendement en de motie. De wethouder raadt het allebei af. Ja, je hebt natuurlijk het amendement. Dat is, hij is er als raad zelf nog voor geweest. En nou is hij er weer tegen. Hij zegt het zijn consequente principes. Maar volgens mij gaat dat dan toch iets fout. Maar goed. Dat is dan ook de mening van het college. De motie, ja, ik vind het jammer dat de wethouder niet openstaat om
realistisch begroten nog verder uit te diepen als onderwerp. In de zin van dat ze niet bereid zijn om alternatieve begrotingsmethoden te onderzoeken. En dat ze op dat punt ook het terugdraaien van onnodige bezuinigen eigenlijk ja, gewoon accepteren. Dat kan ik eerlijk gezegd ook namens, en die mening hebben wij bij het CDA Heerlen, moeilijk bevatten. Dan nog het laatste punt over de dialoog werkgelegenheid 50-plussers, waar het CDA Heerlen een motie voor heeft voorliggen. Ja, voorzitter, jammer dat de wethouder niet de directe dialoog aan wil gaan met de 50-plusser, de werkzoekende 50-plussers in Heerlen. De wethouder stelt van, nou, wij doen dat al op een manier die niet veel directer kan. Wij hebben hier een handreiking om dat nog directer te doen. En de wethouder en het college daarmee raadt het af. Dat op zijn minst opmerkelijk is. Wij brengen de motie gewoon in stemming en we zullen op dat punt zien wat de raad zal beslissen. Dat was mijn bijdrage.
Dat is uiteraard uw recht als raadslid om stemming te vragen over die motie. Dan is het woord aan de heer Meijer.
Ja, voor het tekort, het was goed gebruik bij de SP en is dat op heel veel plekken nog steeds. En was dat, zeg ik ook met heel veel trots, omdat het al enige tijd geleden is dat we dat deden. En dat we genoodzaakt waren dat te doen. Want we zitten al de hele tijd met veel plezier in de coalitie van deze prachtige gemeente. Dat is namelijk het goede gebruik van een alternatieve begroting. Dat is namelijk laten zien, als je dan denkt dat het allemaal realistischer kan en beter kan en anders kan. En ik denk dat we allemaal wel ideeën hebben over hoe het nog iets anders zou kunnen. Maar als je fundamenteel vindt, al jaren, dat het anders moet. Dan verwacht ik van de grootste oppositiepartijen in de Raad dat ze in november of zo niet veel eerder met een alternatieve begroting komen. Doen ze dat niet, dan zou ik willen voorstellen, zeker als je pingpongt van de ene kant naar de andere kant. Eerst is het niet scherp genoeg bezuinigen, te optimistisch, dan is het je hebt veel te hard bezuinigd. Als je dat in november niet doet, dan constateer ik dat je ook je beurt hebt laten lopen voor de zoveelste keer. En dat je het ook nooit meer moet hebben over realistische begroting. Dank u wel.
Dat is een uitnodiging zou ik zeggen, in elk geval voor een later debat. En daar is volgens mij nog voldoende tijd voor om dat debat voor te bereiden, respectievelijk aan te gaan. De heer Hazen.
Ja, voorzitter. Mocht amendement 3 het niet halen, en daar ziet het nu een beetje naar uit, en gezien de in onze ogen ronduit teleurstellende beantwoording van het college in eerste termijn, zien wij ons genoodzaakt, omdat het raadsvoorstel is vaststellen van de jaarstukken 2014 en daarmee samenhangende besluiten. Dus mocht de amendement het niet halen, zullen we tegen dat raadsvoorstel stemmen. En de argumenten waren, dacht ik, heel duidelijk in de eerste termijn te horen.
Dat is een heldere stemverklaring en de argumenten zijn inderdaad duidelijk naar voren gebracht. Ik kijk of nog iemand het woord wenst te voeren. GroenLinks.
Voorzitter, we hebben vanavond kunnen aanschouwen dat er een 1-2'tje tussen de wethouder en de OPH met behulp van D66 en de SP verijdeld werd. Dat uiteindelijk de amendement werd ingetrokken. Het heeft nogal wel lang geduurd. Maar voorzitter, desalniettemin blijf ik natuurlijk wel van mening dat het amendement dat we vanuit de oppositie hebben ingediend om de zaak nog helderder te blijven houden voor ons als raadsleden en de controlerende taak van ons te kunnen blijven uitvoeren, dat een amendement is die zeker de steun van de raad verdient. Ik roep ook aan ieder raadslid in deze raad om het amendement serieus te overwegen en te steunen. Omdat wij anders als raadsleden steeds meer buitenspel worden gezet. En op deze manier steeds minder te vertellen hebben over zelfs de budgetrecht waar wij op voor staan. Desalniettemin, voorzitter, denk ik in tegenstelling tot de heer Hazen dat het geen goede zaak is om nou tegen deze begroting te stemmen.
Voorzitter, toch even. Interruptie.
Ik kijk even, de heer Meijer heeft een vraag.
Ja, en mijn vraag is de volgende. Kijk, als je toch wel grote woorden gebruikt over het uitholen van het budgetrecht en begint met te zeggen dat er in uw woorden iets verijdeld is, dan is dat toch juist tegenovergesteld. Deelt u met mij dat wij hier in de Raad grote jongens en meisjes zijn, zo je wil, die niet laten gebeuren dat budget recht wordt uitgehold. Dus voordat we daarover huilen, zou het verstandig zijn om toch een beetje uit te gaan van onze eigen eer en trots en kracht. Deelt u dat met mij, meneer Van der Meij?
Voorzitter, dat deel ik ten dele. En dat zal ik u even uitleggen. De heer Meijer zegt dat we vanavond daarvoor hebben gewaakt met z'n allen. Dus hij deelt mijn analyse, daar ben ik blij om. En dat is ook zo. We hebben vanavond in ieder geval voor een deel ervoor gewaakt dat er bepaalde 1-2'tjes worden afgesloten waarbij de rest van de raad weinig van weet heeft. En dat, nou goed, dat is gegaan zoals het gegaan is. Iedereen heeft dat kunnen meemaken. Maar waar ik naar op doel, en dat weet de heer Meijer denk ik ook heel goed, is als wij...
Meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter.
Dit is, dit is een introductie. In de eerste termijn heb ik heel veel discussie toegelaten. En nu wil ik toch wel graag dat de spreker zijn betoog afmaakt.
Dank u wel, voorzitter.
En u krijgt daarna nog de gelegenheid, want ik begrijp dat de fractie van de andere partij Heerlen een aantijging voelt. Daar mag je zo meteen nog een statement op afleggen.
Ja, voorzitter, nou die aantijging, goed. Daar zullen we dadelijk dan maar over horen hoe het is gegaan. Maar goed, ik meen te begrepen te hebben dat er in een bepaalde fractievergadering door de wethouder informatie is verstrekt die de rest niet heeft kunnen krijgen. Dat is in ieder geval mijn interpretatie van het debat. En dat is min of meer bevestigd door het intrekken van het amendement. Maar goed, voorzitter, over de interruptie van de heer Meijer, om dat af te ronden. Ik denk dat als wij namelijk niet ervoor zorgen dat we het budgetrecht bewaken, en daar bedoel ik als we nu hiermee instemmen, betekent dat we eigenlijk al goedkeuring geven voor het besteden van nou pakweg 9 miljoen. En mij lijkt, zoals dat ook door de oppositiepartij naar voren is gebracht in het amendement, een betere weg om dat keer op keer terug te brengen hier in de Raad, middels een begrotingswijziging. Zoals we dat eigenlijk altijd al gedaan hebben. Het verbaast mij enorm dat de VVD daar nu vanuit een andere rol heel anders tegenaan kijkt, maar goed... Ook dat maak je mee in de politiek. Maar voorzitter, ik was gebleven bij het feit dat ik het geen goede zaak vind om dan tegen de jaarrekening te stemmen. Daar kiest de Stadspartij wel voor, maar ik kies daar niet voor. En de reden daartoe is niet... ik heb denk ik wel uitgelegd waarom ik het amendement zeker warm aanbeveel. Maar ik denk dat een tegenstem een te zwaar middel is om te zeggen dat het... volledig ondeugdelijk is. En daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het een zeer deugdelijk jaarverslag is. Alleen het kan, zoals de heer Peters naast mij ook een keer op keer vanavond heeft proberen aan te geven, het kan veel transparanter en duidelijker worden door een amendement.
Voorzitter, ik begrijp dat u in elk geval eens bent met de jaarstuk als zodanig, maar precies, niet met de bestemming van het, ja, van het resultaat.
Voorzitter.
Precies, voorzitter.
Ik kijk aan. Meneer Van der Meij interromperen.
Nee. Ik kijk heel even. De Rannemeij die heeft zijn betoog gehad. En ik had beloofd dat ik de heer Koning Bastiaan gelegenheid zou geven om de zaken, de aantijging in elk geval, om zijn perspectief daarop te geven. Omdat het, de heer Koning Bastiaan.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Er worden een aantal aantijgingen... vind ik een groot woord, maar er wordt gesuggereerd alsof er een 1-2'tje gespeeld zou worden. Nou, dat is dus absoluut niet het geval. En ik zou inderdaad dan ook, zoals ik dat al eerder vanavond heb verwoord, ook de heer Rannemeij en zijn partij willen uitnodigen om toch vooral aanwezig te zijn bij een commissievergadering, zodat u weet wat daar gevraagd wordt en welke mededelingen er daar namens het college gedaan worden. Verder zou ik nog in de richting van het amendement wat wij inmiddels hebben ingetrokken richting het CDA de opmerking willen maken. En met name ook naar alle raadsleden. Wij worden allemaal geïnformeerd over artikel 35 vragen die er gesteld worden aan het college. Dan zou ik u willen verwijzen naar de artikel 35 vragen van Marco Peters van de CDA-fractie van 17 april. Verder heb ik daar geen behoefte om daar nog op in te gaan. Dank u wel.
Dank u zeer. Dan is het woord aan de heer Hazen.
Ik wil de heer Rannemeij interroperen. Hij zegt dat de uitspraak van de Staatspartij een te zwaar middel was. Maar is het volgens de heer Rannemeij dan niet, doordat dit voorstel gekoppeld is aan het goedkeuren van de jaarrekening, aan het collegevoorstel van de besteding van de middelen, als één voorstel is, ja, dan kun je of alleen maar voor of tegen zijn. Waren het er twee geweest, was er misschien een andere mogelijkheid. Bent u het daarmee eens, meneer Annemaai?
Meneer Annemaai? Ja, voorzitter, natuurlijk ben ik mee eens dat als het uit elkaar was getrokken, dat wij nu niet in deze spagaat waren gekomen. We worden min of meer gedwongen om voor of tegen te zijn. Maar voorzitter, ik heb uitgelegd dat ik het amendement beter vind, maar het andere niet slecht genoeg vind om daar tegen te zijn. Ja.
Wat natuurlijk altijd mogelijk is, is om het voorstel gesplitst in stemming te brengen. En daarmee kan de Raad misschien wel unaniem de jaarrekening en het jaarverslag vaststellen.
Voorzitter, dat voorstel zou ik zeer ondersteunen en bij deze als ordevoorstel willen voorleggen.
Ik zou in elk geval, laat ik zeggen, we gaan zo meteen stemmen over de amendementen en de moties. En ik zou ook het voorstel, hè, op welke wijze we het voorstel in stemming willen brengen, dat wil ik ook dan behandelen. Ik wil eerst de hele tweede termijn afhandelen. Ik kijk wie zich verder nog wil melden voor de tweede termijn. Dat is niet het geval. Ik kijk in de richting van het college, want ik heb eigenlijk geen vragen meer gehoord. Maar het kan zijn dat ik nog iets heb gemist. Maar volgens mij heb ik vooral statements en ook stemverklaringen gehoord. En dat betekent dat ik, voordat ik het raadsvoorstel in stemming breng, eerst de amendementen in stemming breng. Dan breng ik de moties in stemming om vervolgens aan de Raad voor te leggen of het voorstel integraal in stemming moet komen, dan wel gesplitst op de onderdelen. Er zijn twee amendementen. Ingediend, althans die nog in stemming, waarvan stemming is gevraagd. En het meest verstrekkende amendement is amendement nummer 3. De wethouder Aarts heeft dat ontraden. En ik wil dit amendement in stemming brengen. Kan dat bij hand opsteken of wenst u hoofdelijke stemming? Dat kan bij hand opsteken. Wie is voor dit amendement? Constateren dat dat de fracties van het CDA, Hartleers, GroenLinks, de Stadspartij Heerlen en Hoensbroeks Belang voor het amendement hebben gestemd. Dat zijn 13 leden, als ik mij niet vergis, als de griffier zich niet vergist. En daarmee is dit amendement verworpen. Dan ga ik...
Voorzitter, lijkt mij dat we ook nog moeten stemmen.
Wie is voor?
Tegen.
Dit krijg je ervan als je op dit soort onderwerpen laat souffleren. Hè? Wie is tegen? De overige leden zijn tegen. Dat zijn er 23 hier aanwezig en daarmee is het amendement verworpen. Dan breng ik in stemming amendement nummer 2. Dat is ontraden door wethouder Van Zutphen namens het college. Breng dit in amendement in stemming. Wie is voor? De fracties van het CDA, GroenLinks, de Stadspartij Heerlen, Hoensbroeks Belang en Hartleers zijn voor. Dat zijn 13 leden hier aanwezig. Wie is tegen?
Dat zijn de overgeleden van deze raad. En dat waren er net als zojuist 23. En daarmee is dit amendement verworpen. Dan ga ik over naar de moties. Motie op stuk nummer 5. Dat betreft de analyse positieve resultaten en realistisch begroten. Het college heeft dat amendement ontraden. Of de motie ontraden. Wie is voor dit amendement? Of motie. Excuus. Even de vingers opsteken. Ik zie ik het goed dat het CDA, GroenLinks, Hartleers en ik zag Hoensbroeks Belang. Dat zijn 11 leden van deze raad. Wie is tegen? Dat zijn de overige fracties. Dat zijn er 25. En daarmee is deze motie verworpen. Motie 6 was ingetrokken. Motie 7 wordt in stemming gebracht. En daarvan heeft het college aangegeven die motie te zien als ondersteuning van beleid. Wie is voor deze motie? Deze motie is daarmee unaniem aanvaard. Motie 8 is ingetrokken. Dan kom ik bij motie 9. Dat gaat over dialoog werkgelegenheid 50-plussers. Het college heeft die motie ontraden. Wie is voor deze motie? Dat is de fractie van het CDA, GroenLinks, Hartleers, Hoensbroeks Belang en de Stadspartij Heerlen. 13 leden zijn voor. Wie is tegen? Dat zijn de overige leden van de raad. Dat zijn er 23, want ik heb niemand zien weggaan. En daarmee is deze motie verworpen. Dan kom ik bij het raadsvoorstel. Dan kom ik bij het raadsvoorstel. Er is een voorstel gedaan door de fractie van GroenLinks om het gesplitst in stemming te brengen. Dat wil zeggen het voorstel om de jaarrekening, jaarverslag vast te stellen en akkoord te gaan met het resultaat van 13.771.710 euro. Vervolgens in stemming te brengen de bestemming van het rekeningresultaat, zoals genoemd onder de zaken onder 2. En het uiteindelijke positieve resultaat, dat is daar dan het logische vervolg op bij 3. Om dat gesplitst in stemming te brengen. Dan ga ik ervan uit, kijk ik in de richting van de fractie van GroenLinks, dat u de knip wil leggen tussen 1 en 2 en 2 en 3 gezamenlijk te bespreken. Kan de raad met het ordevoorstel instemmen om de stemming aldus te splitsen? Dat is het geval. Dan breng ik eerst in stemming het onderdeel 1. Het vaststellen van het jaarverslag. En akkoord te gaan met het bruto resultaat. Wie van de raad is voor? De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel onder 1. Dan kom ik bij 2 en 3. Wie van de raad is voor? Dat zijn de fracties van SP, Partij van de Arbeid, de oudere partij Heerlen, de VVD en D66. Wie is tegen? Dat is de fractie van het CDA, GroenLinks, Hartleers, Stadspartij Heerlen en Hoensbroeks Belang. En daarmee is onderdeel 2 en 3 met 23 voor en 13 tegen aangenomen.
We hebben nog de commissie BV, die is al Wat is dit?
Twee voorzitters van het college en de commissie BD heeft een voorzitter gedaan.
Maar,
dat voorzitter.
Ja, dat komt nu aan de orde.
Maar dat komt nu.
Of niet?
Ja, dat hij weer goed
geweest. Ja, de commissie BD, ik zie niet dat dit gesplitst is. Moet... We gaan nu door met agenda punt 8. En dat is het geven van een zienswijze op het principebesluit van het college tot het verlengen van de gemeentegarantie voor Park Imstrade. Daar zijn meerdere woordmeldingen. Als eerste heeft het woord de heer Sijfman.
Dank u wel, voorzitter. Mijn opmerkingen deze. Zoals het in de commissie behandeld is, lijkt het nu anders. In de commissie is ervan uitgegaan dat wij een hypothecaire lening zouden verstrekken van 12 miljoen. Daar heb ik toen mijn vraagteken bij gezet. Zijn wij bank of zijn wij gemeente? Nou blijkt dat wij toch de gemeentegarantie gaan doorzetten. En dan ga ik me afvragen, als die gemeentegarantie wordt doorgezet, vraag me af, wat is de constructie van Vitalis? Er zijn namelijk vier vestigingen. Zijn dat aparte BV's? Zo ja, dan bestaat er een gevaar. En mijn tweede vraag, wat ik enorm vreemd vind, dat geen enkele bank 12 miljoen wil lenen op een onderwerp wat 18,5 miljoen waard is. En waarom wij dan een garant moeten gaan staan voor deze lening. En dat vind ik een beetje raar en ik had dus graag de constructie geweten. Want als dat aparte BV's zijn en er wordt geschoven van de ene BV naar de andere BV, konden wij nog wel eens het kind van de rekening worden. En daarom vraag ik dat. Dank u.
Wie wenst verder het woord?
Meneer de voorzitter.
De Klein.
Ja, meneer de voorzitter, ik sluit me aan bij de heer Sijstermans in dat geval. Want je ziet toch dat er bij de stichting twee verliesdragende instellingen zijn op dit moment. Die wil men ook zo snel mogelijk van de hand doen. Daarnaast is men ook aan het kijken om het complex Imstrade in de verkoop te zetten. En uiteindelijk wil men kijken of dat binnen nu en 5 jaar gerealiseerd kan worden. De vraag is dan ook van op welke manier heeft de gemeente nog een stok achter de deur om die 12 miljoen dan te garanderen. Dat we die ook terugkrijgen als gemeente zijnde als er overhoop een faillissement uitkomt.
Dank u. Wie nog meer? Dat is niemand wenst nog het woord. Dan zou ik wethouder Aerts willen vragen om de raad te antwoorden.
Ja, voorzitter, toch eerst naar de heer Sijstermans. De situatie heeft precies dezelfde stukken voorgelegd gekregen vandaag als in de commissie. Het zou natuurlijk heel vreemd zijn als wij een ander voorstel zouden doen. Ook in de commissie is er sprake geweest alleen van garantstelling. En voor die garantstelling krijgen wij een opslag van 2% risicoopslag. We hebben de keus of wij verlengen de garantstelling, waarbij wij het recht van hypotheek hebben, dat bij eventueel faillissement, et cetera, wij het eerste recht hebben en wij dus een bezit van 18 miljoen krijgen ten opzichte van een garantstelling van 12 miljoen. Dus financieel is daar een dekking in. De andere keus die we hebben, is dat wij niet garant gaan staan en vervolgens de bank, de huidige bank, de volledige lening in één keer opvraagt. Dat betekent dat wij in één keer het volledige het volledige bedrag waar wij tot nu toe garant voor staan, moeten gaan betalen. En dan zijn we denk ik verder van huis. Dus het is het voortzetten van een eerder ingeslagen weg. Wat structureel veranderd is, dat is dat wij geconstateerd hebben dat er geen aflossing plaatsvond. En wij nu als eis hebben gesteld dat er aflossing plaatsvindt. Zodat over een aantal jaren, als die garantstelling weer aan de orde is, het bedrag ook minder is. De constructie, weet ik even niet of dat één BV of meerdere BV's is. Wat ik begrijp is in ieder geval, ik denk dat het één BV is, waar een aantal stichtingen of instellingen onder vallen, die vooral problemen hebben met hun cashflow, een aantal daarvan. De instelling VOW is wel hard bezig om daar aan te werken. En door deze garantstelling krijgen ze wat meer ruimte om daar aan te werken. En wij houden heel frequent gesprekken met hun. In ieder geval minimaal 2 keer per jaar om te kijken hoe de situatie ervoor staat. En wij natuurlijk erbij gebaat zijn als zij zo snel mogelijk die zaken kunnen vervreemden. Zodat anderen het overnemen en wij van deze garantstelling af zijn. Vanwege dat hypotheekrecht hebben wij een stuk overwaarde. Risicoafdekking zit in een opslag van 2% die wij vergoed krijgen. En daarmee denk ik dat wij een eerder ingeslagen weg niet anders kunnen als die voortzetten.
Dank u wel. Blijft u even staan, want ik zie dat de heer Sijstermans nog aanvullende vragen heeft. Dus meteen ook de tweede termijn.
Prima. Dank u wel, voorzitter. Ik heb namelijk wel een opmerking. Ik vind dat wel erg kort door de bocht. Of ik over een dergelijke garantstelling ga en ik weet niet hoe mijn hypotheeknemer in elkaar zit en het bedrijf niet kent. En ik weet helemaal niet hoe de hele constructie is. Ik denk dat dat een van de beginvoorwaarden zijn voordat ik garant ga stellen. En ik vind dat wel enorm risicovol voor zomaar een garantie af te geven als ik niet weet wat de constructie is en de hele samenstelling van het bedrijf waar ik die garantstelling voor geef. Dan vind ik dat erg raar dat daar zomaar een garantie wordt afgegeven als ik het bedrijf niet ken. Ja. En ik vind dat daar gedegen onderzoek voor nodig is voordat die garantstelling komt, voordat ik die garantstelling ga geven.
Voordat wethouder Aartje op ingaat, kijk ik even naar de heer De Klein, of hij tevreden is met het antwoord of ook nog aanvullende opmerkingen.
Ik heb nog een aanvullende opmerking. Dat heeft namelijk ermee te maken dat bij Vitalis is men bezig met een all-inclusive concept. En daar zou meer winstgevendheid uitkomen. Als ik dan kijk naar de andere kant, dat is dat er toch een aantal FTE's gaan verdwijnen binnen het concept op Imstrade. Dan vraag ik me af hoe ze de kwaliteit kunnen borgen en hoe wij dan op een gegeven moment ook die garantiebepaling kunnen handhaven.
Dan is het woord aan de wethouder. Ik wijs er overigens op, misschien, want daar is wat verwarring ontstaan even met de woordkeuze zojuist, denk ik. Alsof het een eerste garantstelling zou zijn. Maar dit is een verlenging van, voor de helderheid. Wethouder Aarts.
Ja, voorzitter, en ik denk dat ook het onderwerp van een gesprek moet zijn. En wij dus een kijker zijn hoe wij juist steeds minder garantstelling krijgen. U zegt ook, u vindt het vreemd dat de gewone banken daar niet instappen. Zolang als zij weten dat die rugdekking er van een overheid is, houden zij het geld in de pocket en doen zij daar niet aan mee. Dus dat is ook de reden dat ik eindelijk wil dat er een aflossingssystematiek komt, zodat het risico voor ons steeds kleiner wordt. Anders garandeer ik u, komen wij er nooit van af, tenzij dat in ene keer opgeëist wordt.
Daarmee heeft de wethouder in tweede termijn de vragen beantwoord en is het aan de raad om nadere zienswijze te geven. En ik kijk even of de raad dat als zodanig wil doen. Dat is niet het geval. En daarmee ondersteunen ze het principe van het college. De heer Peters nog?
Ja, voorzitter, ik hoor de heer Sijstermans namens de oude partij zeggen, nou, er is meer onderzoek nodig, maar ze gaan dan wel instemmen met dit, met de zienswijze.
Dat is een vraag aan de oude partij. Heeft de heer Sijstermans behoefte om hierop te antwoorden? Dat is, hij knikt nee, dus het hoeft niet. Het hoeft niet, want dat betekent dat de oudere partij zich klaarblijkelijk heeft laten overtuigen door de wethouder. Want anders was er wel een voorstel rondgedeeld, zodat de raad een dienstwijze kon meegeven aan het college. Dus de raad stemt in met het principebesluit van het college. En daarmee is agenda punt 8 hiermee afgehandeld. Dan ga ik door naar agenda punt 9. Het geven van de zienswijze op de begroting 2016 en miljardenbegroting 2017-2020 van de regionale uitvoeringsdienst. Wie wenst hierover het woord? De heer Bertolet.
Ik wil alleen maar zeggen dat ik de kritische houding van het college helemaal ondersteun. Want ik ben wel een beetje ongerust over de cultuur van dit bedrijf. Ik heb begrepen, de wethouder van ons is nu sinds kort portefeuillehouder financiën daar. Maar ik nogmaals, als ik kijk naar de basis van de begroting, daar heb ik daar toch wel enige twijfels over. En te meer omdat men zegt dat efficiëntie een van de kernwaarden en uitgangspunten is. Als ik zie dat men uitgaat van 1350 productieve uren per jaar, dat vind ik toch aan de magere kant persoonlijk. Maar goed, maar ik neem aan dat de wethouder daar straks als zijnde portefeuillehouder ook kritisch gaat kijken. Dus wij ondersteunen de kritische zienswijze van het college.
Daar is het college u zeer erkentelijk voor. Dus ook hier geldt dat de zienswijze zoals voorgesteld door het college op de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RUD door de raad wordt geaccordeerd. Dat is het geval. Dan ga ik door naar agenda punt 10. Dat is een motie vreemd aan de orde van de dag en het betreft het onderwerp bed, bad, brood en begeleiding. De motie is ingediend door het CDA. Dus mag ik de fractie van het CDA het woord geven om hierop een toelichting te geven?
Ja, voorzitter, dat mag. Ik wil daar allereerst aan toevoegen dat ook de fractie van GroenLinks de motie inmiddels ondertekend heeft. Heel veel discussie over het onderwerp hoef ik vanavond hier niet te gaan voeren. Het is in het land, overal, in allerlei provincies, gemeenten al ruim bediscussieerd. Ik heb de motie volgens mij ruim van tevoren aan de raad toegestuurd, dus iedereen heeft er kennis van kunnen nemen. En wat mij betreft mag u hem zo spoedig mogelijk in stemming brengen.
Maar niet voordat ik eerst de overige leden van de raad de gelegenheid heb gegeven daarop te reageren. Mevrouw Winkert, fractie VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn een van die partijen die nog niet hebben ondertekend in vooruit. En ik kan de indiener ook uitleggen waarom. Daar waar in de motie staat, spreekt uit dat de door regeringspartijen gemaakte afspraken in strijd zijn met het internationale verdrag. Daar ben ik het niet mee eens, want de hoogste rechter moet zich in deze nog uitspreken of het in strijd is. Dus als het woordje zijn zou worden vervangen door lijken in strijd te zijn met, dan had ik er nog mee kunnen instemmen. Maar dat het absoluut zo is, is absoluut nog niet aan de orde.
Voorzitter, mevrouw Winkens, dank u voor deze hele open reactie. En als ik mevrouw Winkens zover kan krijgen om de motie mee te ondertekenen of hem in ieder geval te ondersteunen door aan haar wensen voldoen, dan wil ik dat bij deze heel graag doen. En dan stel ik dat ook voor om zijn te veranderen in lijken te zijn.
Dank u wel meneer Klaasens. Fijn dat u dat wil aanpassen. De tweede opmerking die ik over deze motie had willen maken is dat op het moment dat de Raad van State haar uitspraak hierover zal doen, betekent dat hoe dan ook dat, stel even dat de regeringspartijen die hierbij in het geding zijn hun gelijk krijgen en dat ze wel mogen stellen dat het in de 5 grote gemeenten moet gaan plaatsvinden, ook dan zijn wij ervan overtuigd dat het goede werk dat door de Stichting Vlot wordt verricht gewoon wordt voortgezet, dan wellicht in 1 van de 5 grote gemeenten. En misschien ook met de huidige vorm. Dus nogmaals, we kunnen ons vinden in de strekking van uw verhaal. We willen ook daarom niet tegenstemmen. Ik begrijp dat u het meer bedoelt als een lokale aangelegenheid. Maar dan stemmen wij wel in met het achtnemen van onze gemaakte opmerkingen.
Beklaas?
Nou, ik kan daar alleen maar over vertellen dat ik daar blij mee ben met deze uitleg. En dat ik hoop dat de rest van de raad volgt.
Wens nog iemand anders het woord? Meneer Hazen.
Ja, voorzitter. Het voorstel aan zich is heel sympathiek. Wij ondersteunen ook het feit dat je niemand op straat moet zetten. En zeker de mensen die het op dat moment nodig hebben, moet ondersteunen. Maar op de manier zoals het hier staat, is het heel lokaal gebracht. Dan zou je kunnen vermoeden dat de asielzoeker die toevallig in Brunsum landt geadviseerd wordt om langs de zeekoelen te lopen, want in Heerlen wordt hij wel opgevangen en in Brunsum niet. En er is natuurlijk ook geen financiering van dit verhaal. Daardoor zijn we toch een beetje huiverig om deze toch heel generiek gestelde motie te steunen. Van de ene kant is de Staatspartij wilde natuurlijk niemand op straat laten liggen. Dat is echt niet de intentie. Maar zoals het zo gesteld is, vinden we het te generaal gebracht en kunnen we de motie niet steunen.
Helder, wens iemand anders het woord? De heer Meijer.
Ja, voorzitter, wij steunen deze motie van harte. Niet alleen van harte, maar ook vooral omdat het gewoon pure noodzaak is. En wij zouden absoluut, we doen in ieder debat mee, maar juist een debat dat neerkomt op of het nou lokaal of niet lokaal is. En dat soort discussies leiden uiteindelijk gewoon toe dat die mensen uiteindelijk onder de brug slapen. Dus als je dat niet wil, dan schud je die procedure kwesties en stippenlijntjes van je af en zeg je wij nemen verantwoordelijkheid, ongeacht op dit moment wat anderen doen. Maar wij zorgen er namelijk in deze stad voor, voor mij in deze regio voor, dat mensen niet onder de brug slapen dan wel anderszins in de problemen komen. En ik zou iedereen oproepen in deze raad om dat gewoon te doen. En ik deel van harte de gemaakte opmerkingen van het college in de publiciteit die neerkomen op je moet een grote jongen zijn om ons te verbieden om bijvoorbeeld subsidie aan vlot te geven om dit soort zaken te regelen. Die onderschrijven wij van harte. En daar zullen wij met het college voor blijven knokken. Dank u wel.
Wens ook iemand anders het raad woord, de heer Dame.
Ja, voorzitter. Deze motie gelezen hebbende, denk ik dat er ook een voortzetting is van het beleid wat het college de afgelopen jaren ook gevoerd heeft met betrekking tot deze bevolkingsgroep. En ik denk dat het goed is dat op het moment dat er inderdaad iets scheef gaat groeien, dat we een signaal afgeven dat we dan in ieder geval daar niet mee eens zijn. En dat signaal wordt in deze motie verwoord. Ik kan mij vinden ook in de wijzigingen die door mevrouw Winkers nog zijn aangevraagd, maar het dictum van de motie is helder. En ik stel voor dat wij ook voor deze motie staan.
Dat is een heldere verklaring. Wens nog iemand het woord? Vanuit de raad is dat niet meer het geval. Dan nodig ik wethouder van Zutphen uit om namens het college reactie te geven.
Voorzitter, ik kan op de eerste plaats eigenlijk aansluiten bij de woorden van de heer Dame, die eigenlijk zegt dat het een ondersteuning is van een beleid dat we al jaren voeren, maar dat het inderdaad gezien de landelijke ontwikkeling goed is om daar nu een signaal over af te geven. Toch ook nog even naar de Stadspartij over de vragen die daarover gesteld zijn. De opvang die wij hier plegen, hebben wij steeds een aantal criteria voor aangegeven, onder andere regiogebondenheid. Dus iemand die om welke reden dan ook, hè, een asielzoeker die om welke reden dan ook van buiten de regio zou komen, daar biedt vlot, althans voor zover ze door de gemeente gesubsidieerd wordt, geen opvang voor. En de financiering van inderdaad de bestaande opvang die we graag willen voortzetten, die is al lang en breed in de begroting geregeld.
Dank u wel. Wens nog iemand vanuit de raad het woord in tweede termijn, de heer De Klein.
Meneer de voorzitter, de uitleg die meneer Van Zutphen nu geeft aan het stuk, dan denk ik dat wij, en zeker omdat het regiogebonden is, dat wij voorstander zijn en mee instemmen.
Ik heb een, ik kijk nog even rond of er verder iemand het woord wenst te voeren. Dat is niet het geval. Mag ik concluderen? Kijk ik even rond of met de stemmen van de Stadspartij Heerlen tegen de raad voor het overige de motie aanneemt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen. Dat is het geval en daarmee is deze motie aangenomen. Agenda punt 11. Motie vreemd aan de orde van de dag betreft het opschorten van de ouderbijdrage jeugd GGZ. Motie die is ingediend door de fractie van de SP. Ik geef de fractie van de SP het woord. Mevrouw Klaas.
Ja, dank u wel, voorzitter. De reden dat wij deze motie hebben ingediend is dat wij het heel onredelijk vinden dat ouders voor kinderen die opgenomen worden in een GGZ-instelling een eigen bijdrage moeten gaan betalen. En anderzijds ook zijn er nog heel veel onduidelijkheden over de inning van die bijdrage. En verder denk ik dat de motie voor zich spreekt. En we willen graag ook even een reactie van het college hierop.
Dank u zeer. Wenst eerst ook iemand anders uit de raad het woord. Mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb toch nog een paar vragen omtrent de inhoud van deze motie. En of ze door mevrouw Klaassen dan wel door de wethouder worden beantwoord, dat vind ik even wat minder belang. Het gaat mij erom of wij hier in Heerlen tot nu toe, sinds de nieuwe wetgeving, deze bijdrage wel geïnd hebben. Daar had ik graag antwoord op. Ik wil ook heel graag weten of er een idee kan worden gegeven om hoeveel gevallen het gaat en om hoeveel geld het dan gaat. Ik heb begrepen dat die beslissing, of dat nu wel of niet zo moet gebeuren, pas in juli wordt, of al in juli wordt genomen, moet ik zeggen. Dat vind ik heel erg dichtbij. Dus ik vraag me eerlijk gezegd af waarom de SP deze motie dan niet even aanhoudt totdat die beslissing genomen is. Omdat we anders wellicht te maken krijgen met een hele hoop apparaatkosten. En ik zou dan ook graag willen weten van de wethouder hoe hij inschat welke apparaatkosten dit met zich meebrengt. Want als het besluit valt in juli dat er wel geïnd moet worden en ik heb er nu net weer één maand niet geïnd, dan denk ik dat het administratief een beetje spaak loopt. Dus ik had hier graag eerst nog antwoorden op.
Mevrouw Winkels heeft antwoord gevraagd van het zijde indiener van de motie, dan wel de wethouder. En ik zie mevrouw Klaassen niet heel gretig naar de microfoon grijpen. Dus omwille van de efficiëntie van de verdere vergadering is het misschien goed dat de wethouder dit meeneemt in zijn beantwoording. En mocht mevrouw Klaassen nog behoefte hebben in tweede termijn dat nog aan te vullen, dan zal zij dat ongetwijfeld doen. De heer Verrek had het woord gevraagd.
Ik ben het op hoofdlijnen volstrekt eens met de motie, omdat het natuurlijk wel zeer herkenbaar is. Dat ik op het moment dat kinderen een been breken en naar het ziekenhuis gaan, voor ons geen eigen bijdrage betalen. Op het moment dat een kind psychisch ziek wordt opgenomen moet worden, zullen we wel een eigen bijdrage moeten betalen. We hebben het er ook al vaker, of in ieder geval ook in de commissie over gehad. Waar ik vooral benieuwd naar ben, is van even los van wat er in juli beslist wordt, wat zou dat financieel betekenen voor Heerlen? Want daar wil ik wel graag een helder antwoord op hebben, voordat je hier ja tegen kunt zeggen. Gaat het nu over 5 of 10.000 euro op jaarbasis, of gaat het over 2 ton op jaarbasis? Want dat is natuurlijk wel een hele belangrijke, zodat we ook weten van waar zeggen we ja tegen, maar ook van stel dat het over 2 ton gaat, waar komt dan dat gat, hoe vullen we dat gat in die begroting dan op? En dat is natuurlijk dan wel even heel belangrijk om te weten.
Dank u. En is verder nog iemand uit de raad het woord? Ja, naar mij. Ja, aan Nami.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is een motie die zeker de steun verdient. Ik heb de motie kunnen lezen en ook de argumentatie. En ik denk dat één punt ook zeker naar voren moet worden gebracht, die ook al in de motie zeer duidelijk is verteld. Het kost meer geld om het geld uiteindelijk te innen dan dat het opbrengt. Dus ook voor de mensen die een reserve hebben wat betreft de kosten, en ik hoop van de wethouder het dadelijk ook bevestigd te krijgen, is het denk ik geen argument om tegen deze motie te zijn. In ieder geval, ik ondersteun die motie van harte.
Dank u wel. Nog anderen vanuit de raad? Dat is niet het geval. Dan vraag ik wethouder Clemens om namens het college te reageren.
Goed. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst, wat de motie doet, de richting die de motie inslaat, namelijk het weghalen van drempels voor zorg, is natuurlijk een richting die sympathiek is en die absoluut aansluit bij ons beleid. En in die zin dus wat we op alle mogelijke manieren proberen te doen. Specifiek gaat het hier dan over de eigen bijdrage in de jeugdzorg, niet alleen in de GGZ, maar dat geldt voor alle residentiële jeugdzorg. Dus dat geldt ook voor bijvoorbeeld de pleegzorg, dat geldt ook voor justitiële jeugdinrichtingen en dat geldt ook voor Jeugdzorg Plus instellingen, zeg maar, hè, de landelijke instellingen waar jongeren terecht kunnen komen. Het gaat dan om een eigen bijdrage van de ouders van maximaal 133 euro per kind per maand. En dat kan in die zin dus wel natuurlijk oplopen. De systematiek op dit moment is dat wij als gemeente eigenlijk aan de poort staan om te kijken wie gaat er nou naar zo'n jeugdzorginstelling toe. De gemeente geeft dat vervolgens door aan het CAK en het CAK zorgt voor de inning van die eigen bijdragers. En wat verschillende gemeentes in het land dus doen, is de gegevens van die jeugdigen die worden doorverwezen niet doorgeven aan het CAK, waardoor er geen inning kan plaatsvinden. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Er is een brede discussie in het land daarover. Niet alleen in de Tweede Kamer is daar breed gediscussieerd. Verschillende landelijke jeugdzorgbelangenorganisaties, patiëntenorganisaties hebben het erover gehad. En de staatssecretaris zelf heeft ook zijn twijfels bij de vraag, is het een belemmering, is het een administratieve hobbel, noem maar op. En in brede zin zou je dus kunnen zeggen dat er breed twijfels zijn over de wenselijkheid van deze regeling en over de efficiëntie ervan. En dat is dus ook de reden dat heel veel gemeenten zeggen, nou we stoppen gewoon met het innen daarvan. En in die zin is er veel te zeggen voor de richting die motie inslaat. Maar er is ook een andere kant aan. En er werd ook terecht gewezen op de financiële kant. Namelijk, wij hebben in onze begroting 2 ton opgenomen voor de eigen bijdragers in de jeugd. Nou, dat is, op dat moment was dat een theoretische exercitie. In die zin dat er een inschatting gemaakt moest worden. Hè, omdat er op dat moment nog helemaal geen beeld was bij hoe ziet dat er nou uit, die groep. Hoeveel jongeren krijgen we nou in die residentiële jeugdzorg? Met andere woorden, het was eigenlijk een bedrag dat, natte vinger in de lucht, eens even kijken wat het wordt. De eerste getallen van dit jaar, en die zijn nog niet compleet, maar laat ik zeggen, het bedrag dat we met zekerheid binnen hebben dit jaar tot nu toe, tot het moment van meten aan toe, was zo'n 5000 euro. Dan kunt u zich voorstellen dat de verwachting niet is dat we aan die 2 ton gaan komen. En dat betekent dat we dus sowieso ten opzichte van de begroting daar een probleem hebben. Nou ja, een probleem, daar kom ik zo op terug. In ieder geval minder dan we verwachten. Bovendien verwachten we op korte termijn ook daadwerkelijk meer details. Hoeveel jongeren worden er nou echt verwezen? Wat zijn de kosten daarvan? En wat verwachten we dus ook aan eigen bijdragers binnen te krijgen? Mede met oog daarop. Zou ik ook willen zeggen dat ik denk dat nu misschien net iets te vroeg is om te zeggen we gaan daar een definitief besluit over nemen. En ik zou u eigenlijk willen vragen om op dit moment dus niet u heel nadrukkelijk uit te spreken in de lijn van de motie. Maar dat ik wel specifiek ga kijken vanuit dat oogpunt. Want ik hoor wel veel sympathie in de raad voor dat voorstel. Wat gaat het nou echt kosten als we dit gaan doen? Wat is er nou echt voor nodig? Wat zijn dan ook echt die apparaatkosten? Ik verwacht daar overigens niet veel van. En wat zijn de signalen die we uit Den Haag gaan krijgen? En dat ik op basis daarvan een plan maak over hoe we omgaan met die eigen bijdragers. En volgens mij moeten we dat op zeer korte termijn kunnen.
Heer Rannemeij. Voorzitter, een beetje verrassend antwoord vanuit de wethouder. Hij onderschrijft eigenlijk de lijn van de motie, maar zegt, geef me wat tijd. Hij ontgaat dan eigenlijk feitelijk de motie op dit moment in ieder geval. Wat ik hem dan zou willen vragen, want hij vraagt dan, geef mij tijd. Wanneer denkt hij dan terug te kunnen komen met een plan? Want eigenlijk alle vragen die hij zichzelf nu stelt en aan ons voorlegt, denkt hij zelf al van, dat zou eigenlijk geen belemmering moeten zijn om de motie aan te nemen. Dus ik zou eigenlijk van hem meer willen horen van, wat is precies de reden om de motie nu niet aan te bevelen? Ja.
Nou, die zitten vooral in de vraag dat we nu die 2 ton in de begroting hebben staan. Als ik nu zou zeggen, we stoppen ermee met die eigen bijdrage innen, dan, nou ja, we hebben sowieso een probleem, want die 2 ton gaan we niet halen. Dan zitten we met een kleiner bedrag dat we nog moeten oplossen. En eigenlijk zou mijn voorstel zijn dat ik eerst op zoek ga naar een bedrag om te voorkomen dat we daar een gat in krijgen. En dat we in die lijn een oplossing hiervoor vinden. En dat we dus dan gaan zeggen, nou we gaan niet innen.
Voorzitter, nog heel even. Als ik mag aan mij, voor de tweede keer. Het valt natuurlijk te prijzen dat de wethouder geen gat in de begroting laat staan. Dat begrijp ik heel goed. Maar aan de andere kant, het is eigenlijk absoluut niet realistisch om te denken dat we de 2 ton gaan halen als hij aangeeft dat het nu 5000 euro is wat hij geïnd heeft. Dus met andere woorden, ik als raadslid heb nog steeds zoiets van, nou die begrotingsproblematiek, dat is eigenlijk een zaak van het college. Kom dan maar zelf met een met een oplossing, desnoods uit algemene reserves. We zullen het wel zien. U gaat het toch niet halen als we de motie niet aannemen. Dus ik denk dat het geen steekhoudend argument is voor ons om nu de motie niet aan te nemen. Mm-hmm. De wethouder?
Nou, laat ik zeggen, ik ga op zoek. We gaan het zo doen. We schorten de inning op en ik ga op zoek naar dekking binnen budget Jeugd.
Ik zie dat het enige verwarring oproept, maar ja. Ik heb de wethouder zo verstaan dat de wethouder eigenlijk het verzoek doet om de motie aan te houden. Omdat mm-hmm. de wethouder eerst nog even wat feiten...
Omdat ik de vrijheid even wil hebben om te zoeken hoe we dit kunnen invullen.
De wethouder wil een aantal feiten nog op een rijtje krijgen en hij wil aan de hand daarvan wil die komen tot een voorstel in de richting van de raad volgende maand. Heb ik de wethouder dan goed verstaan?
Volgende maand. Dat kan.
Voorzitter. Ik zou een ander voorstel willen doen. Want volgens mij zijn we het allemaal eens, althans, ik hoor geen andere geluiden, op dat we willen voorkomen dat er ook maar iemand in de komende maand besluit om geen jeugdzorg of welke andere zorg dan ook toe te passen. En volgens mij kan, er zit een gat, ik deel de opvatting van de heer Annemar, er zit een gat in de begroting, hoe dan ook, linksom of rechtsom. Dus voor die 5000 euro die in de afgelopen... Dat is het 5 maanden ongetwijfeld zal zijn opgehaald. Kan ik me niet voorstellen dat we het over een maand anders gaan doen. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen om die motie nu gewoon aan te nemen. En de wethouder en het college daarna alle ruimte te geven. En dan willen we ook zelf over meedenken hoe dat dan moet. Om het financiële probleem gewoon op te lossen.
Ik kijk even in de richting van de raad. Ik hoor allerlei... gemompel, maar ik hoor nog niets via de microfoon. Ik denk dat het wel goed is. Ik heb nog even samengevat wat het standpunt van het college is, wat de wethouder ook naar voren heeft gebracht. Daarop geeft de heer Meijer aan namens de fractie van de SP dat hij toch graag de motie in stemming wil brengen. En ik denk dat het goed is om de raad even de gelegenheid te geven daarop te reflecteren. En ik zou, om het procedureel even goed te doen, zou ik dat met uw welnemen de tweede termijn willen noemen. En dan kunnen we op een ordentelijke manier deze discussie ook afsluiten. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik dank de wethouder voor zijn open en eerlijke antwoord... naar aanleiding van de gestelde vragen in eerste termijn. Ik denk dat het op deze manier zou moeten zijn dat we ook met elkaar communiceren in deze raad. Als iets even beter is om het even on hold te zetten, dan lijkt dat we dat toch met z'n allen zouden moeten kunnen besluiten. Ik begrijp dat het zomaar dadelijk de andere kant kan opvallen. Maar dan wil ik toch al bij stemverklaring afgeven dat in dat geval wij toch het advies van de wethouder hadden willen volgen voor aanhouden van deze motie. En als die toch in stemming wordt gebracht, zijn wij genoodzaakt om tegen deze motie te stemmen.
Dan geef ik het woord aan de heer Dame.
Ja, voorzitter, ik begrijp de wethouder zo dat hij zegt van nou, er zullen in ieder geval geen jeugdigen onder de tram komen, laat ik het dan maar zo uitdrukken, en ook niet verstoken blijven van hulp. Hij geeft aan van nou laat mij nou even nog een maand om te kijken op welke wijze dat ik in ieder geval beleid wat ik voorsta om dat ook goed handen en voeten te geven. Dus wat dat betreft ben ik het met de wethouder eens om even een pas op de plaats te maken en de gelegenheid te geven om dat we zijn plan goed op papier te zetten en ons volgende maand daarover te informeren. Zodat we dan een goed besluit kunnen nemen. Dus ik steun het voorstel van de wethouder. En mochten we inderdaad dan de motie toch in stemming worden gebracht, zullen wij de motie niet steunen.
De heer Verrek.
Mooi om te zien hoe het gebeurt. Ik had de wethouder willen interromperen om te vragen van, goh, als we nu kiezen voor het opschorten van de motie... En u gaat eens naar onderzoek plegen, gaan we dan eerst in de commissie om niet over praten en komt die daarna gewoon in de volgende raadsvergadering regulier op de agenda waar we dan met elkaar nog een keer het debat aan kunnen gaan en vandaar het dan ook gewoon kunnen voor- of tegenstemmen. Maar het gaat dus duidelijk anders. Het lastige blijf ik vinden van, we hebben nu, ik heb even uitgerekend, als we uitgaan van 4 maanden, dan een uitgaande van 133 euro per gezin, praat over 10, zeg pakweg 11 kinderen die ergens in een instelling verblijven. Jammer genoeg, in de instelling verblijven nog ouders hun eigen bijdrage voor betalen. Je weet natuurlijk niet hoe het morgen kan zijn of overmorgen kan zijn. En ik snap heel goed dat het moet vooral geen drempel zijn dat kinderen en ouders moeten vooral niet geremd voelen door het betalen van hun eigen bijdrage om goede zorg aan kinderen te onthouden. En dat moet denk ik het allerbelangrijkste doel zijn in deze. En ik denk van dat, ja, als Partij van de Arbeid willen wij de motie wel blijven steunen. Dat wel, gezien ook de aanvullende woorden van de wethouder, waarin hij zegt van het gaat nu over een bedrag van 5000 euro, wat we nu hebben opgehaald. Ik denk van ja, dat zijn niet enorme bedragen waar je dan vervolgens tegenaan kijkt van goh, daar gaan we heel veel geld mee slopen.
Meneer Rannemeij.
Dank u wel, voorzitter. In de tweede termijn zou ik... Ja, het is een wenteling. Laat ik het zo zeggen. In ieder geval is dit wat mij betreft veel te belangrijk qua inhoud om daar nu vanavond politiek gram uit te halen. Dus ik begrijp ook niet zozeer waarom er bepaalde partijen nu ineens zeggen van ja, dan volgen we de wethouder. Want de wethouder zegt eigenlijk, is een goede motie. Het enige wat ik zou willen is tijd. En de heer Meijer geeft aan, die tijd die krijg je alle tijd en alle medewerking. Het probleem met de begroting heb je sowieso al. Of we nou de motie aannemen of niet. Want die 5000 euro zal nooit 2 ton worden in enkele maanden. Het enige wat wij dus nu beogen te voorkomen, en daar gaat het me nu vooral om, de inhoud. We willen voorkomen dat er tussen nu en volgende maand of de maand daarna er mensen zijn die vanwege de drempel van het eigen bijdrage hun kinderen niet laten opvangen. En daarvan zeg ik, dat is me te belangrijk om te zeggen, we wachten daarmee. Het is een signaal vanuit de Raad. De begrotingstekort of gat in de begroting, die is er sowieso al. Dat zal wel worden gedicht. En de wethouder krijgt er alle ruimte voor. Dus in godsnaam voor die kinderen, doe dat nou gewoon.
Dank u, de heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Heel kort, het CDA heel ondersteunt het college in deze. Met de meer dan redelijke uitleg van de wethouder. En wij... Op dit punt vragen we ook aan de indienende fractie om de motie aan te houden. Dank u.
Wens nog iemand anders het woord? Ik kijk even verder omdat de motie is ingediend door de fractie van de SP. Dan denk ik dat het goed is dat de SP als laatste vanuit de raad reageert. Als laatste uit de raad. Maar eerst krijgt mevrouw Rozen de gelegenheid en wellicht ook nog andere fracties.
Ik zou graag de steun ook voor deze motie uit willen spreken. En ik ben helemaal met meneer Rannemeij eens. Het is te belangrijk. Daarbij vind ik de ongelijkheid in de somatische ziekte en de GGZ vind ik gewoon onacceptabel. En geen dag langer. Daarbij komt ook nog dat we dat geld zeker niet halen. Want mensen die de drempel niet halen, die moeten we een tegemoetkoming geven. We moeten maatwerk leveren. Die 2 ton wens ik je veel succes mee. Maar ik vind dit te belangrijk. Ik vind dat we het nu aan moeten nemen.
Dank u wel. Wie wenst nog meer het woord? Dan is als laatste vanuit de raad de heer Meijer nu aan het woord.
Ja, voorzitter, er zijn 2 scenario's en eigenlijk zijn we het allemaal eens over welke kant we op willen. Ik constateer dat iedereen wil stoppen met vorderen. Ik constateer dat niemand wil dat er een probleem is met maar 1 kind. Dat te veel is. En ik sluit me volledig aan bij het betoog van mevrouw Roos. Financieel hebben we sowieso wel een probleem. Lossen we niet vandaag op, lossen we ook niet volgende maand op. Dus is vandaag hetzelfde als volgende maand. We constateren dat iedereen ook vindt dat het college en de raad ruimte moeten hebben om dat financiële gat dat er sowieso is en dat met 5000 euro of 10.000 euro niet wordt opgelost, dat sowieso moet worden opgelost. Dus kortom, wij kunnen ons tussen nu en volgende maand geen buil vallen. Behalve wanneer er ook maar 1 iemand is, 1 ouder is of 1 kind is dat niet aan zorg toekomt. En dan denk ik dat het belangrijk genoeg is om onze, en ik zou het college willen oproepen, om dit betoog alsnog gewoon te ondersteunen ten volste. Ruimte om het financieel op te lossen hebben we. En de raad willen oproepen de juiste beslissing te nemen. En het enige risico dat bestaat tussen het ene en het andere scenario, namelijk dat er ook maar 1 kind is, dat niet aan de zorg zou kunnen toekomen door de eigen bijdrage. Het kan zijn dat het helemaal niet voordoet, maar dat is het enige risico dat je eigenlijk hebt in het ene en het andere scenario. En volgens mij is het daarom verstandig om vandaag gewoon, als we toch die richting op willen, te zeggen, dat gaan we doen. En we gaan samen oplossen wat het financiële probleem, hoe het financiële probleem eruit ziet en hoe we dat gaan oplossen. Want dat moeten we zo op gaan lossen. Dank u wel.
Eerst mevrouw Winkens, die heeft nog een vraag aan de heer Meijer en daarna de heer Klaas.
Inderdaad, de vraag aan de heer Meijer is,
Weten we nu van de kinderen die zich tot nu toe gemeld hebben, kunnen we ook niet weten of er kinderen zijn die zich niet gemeld hebben. Dus dat is een aanname. Punt, mijn tweede vraag, of heeft u andere cijfers of heeft u cijfers dat u kunt aangeven, nou ik weet dat er zoveel kinderen geen zorg hebben afgenomen. Mijn tweede punt is, op het moment dat in juli het besluit wordt genomen dat de eigen bijdrage bijvoorbeeld voor deze zorg wel moet blijven bestaan, bedoelt u dan echt letterlijk dat wij als enige gemeente dan een precedentwerking gaan scheppen voor een vorm van zorg waarvan wij als gemeente de eigen bijdrage gaan betalen voor mensen? Want dan weet ik er nog wel een paar.
Zal ik meteen antwoorden?
Nee, ja, zeker.
Nou ja, het antwoord op de eerste vraag is, dat weet ik niet en dat weet niemand hier, maar ik wil dat risico dan ook niet nemen. En het verschil tussen het eerste scenario is het nu niet aannemen, volgende maand pas, dat je dat risico wel neemt. In theorie. In de praktijk weet ik dat niet, weet u ook niet, weet niemand hier. Maar ik wil dat risico hoe dan ook niet nemen. Zeker niet als we in de afgelopen 4-5 maanden slechts een bedrag van 5000 euro hebben opgehaald. We praten hier over miljoenen geregeld. En we hebben het nu over een risico dat gaat over mensenlevens en die nasleep hebben hun hele leven lang. En dan hebben we een discussie over 5000 euro tussen nu en over een maand. Dat vind ik wel wat moeilijk te bevatten. Want tot op de tweede vraag is. Maar ik even de vraag kwijt, moet ik u eerlijk bekennen.
Precedentwerking van het overnemen van eigen bijdrage.
Nee, kijk, dat is niet wat in deze motie staat. Want in deze motie staat nadrukkelijk dat we afwachten tot het moment dat er een duidelijk besluit valt. Dat wordt door het kabinet en de staatssecretaris uitgezocht. Dus daar gaat deze motie nu over. Wie weet wat de SP nog aan geniale ideeën aan de toekomst heeft. Dat zien we dan wel, maar daar gaat deze motie nu niet over.
Lees ik de motie goed, zo vraag ik de heer Meijer, dat hier staat nog geen bijdrage te vragen. En dat betekent dat het voorstel van de SP is even pas op de plaats. Want daar komt natuurlijk ook wel weer een fundamentelere vraag achterweg, omdat er al een aantal eigen bijdragers zijn geheven. Dus, maar goed, dat we in elk geval wel weten waar dat we over praten. De heer Klaasens.
Voorzitter, om dat helder te hebben, betoog van meneer Meijer helemaal helder, ook duidelijk, ook met hem eens dat hij aangeeft dat we het volgens mij hier in de raad in grote lijn gewoon helemaal erover eens zijn. Maar heb ik de wethouder, en dat vraag ik aan de heer Meijer, het kan zijn dat ik hem niet goed begrepen heb, niet in zijn betoog horen zeggen dat hij er garant voor staat dat er niemand in die tussentijd, dat hij die tijd nodig heeft, tussen wal en schip zal vallen. Als dat niet zo is, dus als die garantie er niet is, dan kan ik me heel goed voorstellen dat uiteindelijk eigenlijk deze hele raad voor de motie zou moeten stemmen. Maar ik meen de wethouder in zijn termijn gezegd te horen hebben dat hij ervoor zou zorgen dat hij daarvoor garant staat. Voor zover hij dat kan.
Voorzitter, ik kan niet namens de wethouder, ik zal hem zo meteen een appje sturen, kijken of hij reageert. Maar ik kan niet namens de wethouder spreken. Maar het wordt wel een beetje een semantische discussie. Want wij willen namelijk gewoon dat het nu, dat je nu ieder risico, al is het maar een theorie, uitsluit. En ja, als je dat wil, dan waarom zou je dan niet nu gewoon stoppen met invorderen en of dat nou bij motie of niet bij motie moet, dat interesseert me verder niet. Ik wil dat we stoppen met invorderen, punt. En garant staan voor iets waarmee je niet stopt, namelijk het invorderen, lijkt me nog ingewikkeld. Laten wij als raad gewoon afspreken dat men stopt met invorderen.
Het standpunt van de fractie van de SP is duidelijk. De heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Wij willen ons inderdaad aansluiten bij de woorden van meneer Meijer. Wat ons betreft is het helemaal geen discussie. Als je zo makkelijk 2 ton extra subsidie uitgeeft voor Cultura Nova, moet dit helemaal geen discussie zijn. Dankjewel.
Helder, nog andere verzoeken om het woord vanuit de raad? Dus niet het geval, dan krijgt de wethouder het woord.
Goed, nou nu heb ik alsnog niet over Cultura Nova gesproken in de microfoon, maar bij deze. Nou ja, een aantal vragen. Vooropgesteld, het gaat in alle gevallen over opschorten van de eigen bijdrage, dus niet over het afschaffen. Afschaffen kunnen we namelijk niet, omdat het een landelijke regeling is. Maar we kunnen wel het doorgeven van de gegevens aan het CAK kunnen we opschorten. En dat is wat andere gemeentes op dit moment ook doen. Als we daarvoor kiezen, dan is het gevolg voor de algeheven eigen bijdragers dat we die inderdaad zullen moeten terugbetalen, omdat dan natuurlijk wel het principe van gelijkheid geldt. Dus dat gaat dan wel gebeuren. Die 5000 euro die gaan dan wel terug. Ja, en mevrouw Roze had het terecht over zeg maar het vreemde scheve verschil tussen bepaalde type zorg, verwant aan elkaar, waar je in het ene geval wel een eigen bijdrage moet betalen, in het andere geval niet. En dan heb je toevallig pech of geluk als je wel of niet in een ziekenfondsbekostigde regeling zit, bijvoorbeeld. Als ik de raad luister, voorzitter, dan hoor ik vooral dat eigenlijk iedereen het inhoudelijk eens is. En dat de enige vraag is of er dadelijk voor of tegen gestemd moet worden. Voor de rest, over de inhoud hoor ik eigenlijk geen verschil. Volgens mij, zo vat ik het op, moet ik gewoon sowieso morgen hiermee aan de slag. Wat dat betreft is het signaal duidelijk. En ga ik hier ook morgen mee aan de slag. En nou ja, de motie laat ik dan aan de raad. Laat ik er nog één ding aan toevoegen. Ik ga er dus sowieso mee aan de slag. En het zou wel een duidelijk signaal van de raad zijn als de motie gesteund werd. Laat ik zo.
Voorzitter, de heer Peters, nog een interruptie op de wethouder. Wat is dan nu zijn stemadvies voor deze motie? Voor. De wethouder heeft even ruggespraak gehouden in het vak van
dat is dan net zelfs ook
BMW. Nee, zojuist bij BMW, althans bij de W. En nu met de B. Woord is aan de wethouder.
Goed. Nou, laat ik zeggen dat we hem aanbevelen. Mag ik dat zeggen, voorzitter?
De wethouder, u kiest uw woorden. Dat betekent dat het aanvankelijke advies van aanhouden is omgezet in sympathiek, want dat woord wordt dan gebezigd. En ik wijs erop dat hiermee geen definitief besluit wordt genomen over het al dan niet heffen uiteindelijk van de ouder bijdrage, maar dat het doorgeven van de gegevens aan het CRK, dat in elk geval wordt opgeschort totdat een en ander ook landelijk wat duidelijker is geworden. En de wethouder kan daar dan ook mee aan de slag. Wenst de raad stemming over deze motie? Mevrouw Winkens, een stemverklaring.
Ja, voorzitter, ik moet zeggen dat ik hier toch eigenlijk wel van onder de indruk ben hoe het bestaat dat na afloop van eerste termijn er een duidelijke uitleg komt van de wethouder dat hij de indienende fractie aanbeveelt om die motie aan te houden tot het een en ander duidelijk is. Een en ander is nog niet duidelijk. Volgende maand is dat duidelijk. Als men nu op dit moment toch een stemming wil afdwingen, terwijl dat dan met zich mee zou brengen dat we apparaatskosten, waarvan de kosten nog niet duidelijk zijn, moeten gaan maken om de gelijkheid te krijgen en de mensen die wel hun eigen bijdrage hebben betaald, weer allemaal terug te betalen. En als dan straks het besluit valt dat het wettelijk geregeld is dat ze wel een eigen bijdrage moeten betalen, we moeten proberen dat geld weer te achterhalen. Sorry, dan ben ik even misschien het spoor bij ze, maar in dat geval moet ik toch principieel blijven en zeggen van nou, ik vind het te vroeg nu. Als de motie op dit moment in stemming wordt gebracht, zal ik dus tegen moeten stemmen, ofschoon ik het niet van harte doe, want dit had chiquer gekund.
Dat is een heldere stemverklaring. Wensen nog andere stemverklaringen? Afgelegd, heer Meijer.
Voorzitter, ik ben uitermate tevreden als de raad ermee instemt. Al is het maar omdat het een goed debat is geweest. En het ook erg verstandig is dat we tijdens een goed debat wel eens van standpunt kunnen wijzigen, dan wel het scherper kunnen zien. Ja, ik geloof dat we hier vaak genoeg geroepen hebben dat moet gebeuren. Nou, nu gebeurt het en ben ik daar hopelijk straks uitermate tevreden mee.
De heer Peters.
Ja, voorzitter, ook na de woorden van de heer Meijer. De CDA-fractie blijft het college op dit punt steunen en wij stemmen voor deze motie.
Wacht, ik heb de laatste woorden heb ik niet goed gehoord.
CDA dat het college blijft steunen.
Dus
Het CDA blijft het college steunen en de beweging die vanavond gemaakt is. Ik kijk even verder. Ja, dame.
Ja, voorzitter. Wij steunen de wethouder. Die dan inderdaad in eerste termijn linksom ging, maar ik heb een idee dat hij de tweede termijn rechtsom ging. Maar hij heeft wel voor ogen dat het gaat om een zeer precaire zaak waar we inderdaad niet zo lichtvoetig mee moeten omgaan. En ik kan me voorstellen dat we in ieder geval een signaal afgeven op welke wijze dat wij achter deze groep kinderen staan.
Helder. Nog meer verklaringen? Dat is niet het geval. Dan breng ik de motie in stemming. Wie is voor deze motie? Dat zijn de fracties van SP, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Hartleers, Stadspartij Heerlen, Hoensbroeks Belang, Ouderenpartij en D66 en... De VVD heeft tegengestemd met een achtneming van de gemaakte kanttekeningen. Waarvan akte. Daarmee is deze motie aangenomen. Dan ga ik door met agenda punt 12. Motie vreemd aan de orde van de dag. Motie handhaven koopzondagen in Heerlen Centrum. En als ik het goed zie is deze... als eerste ondertekend door de Stadspartij en is verder mede ondertekend door de oppositiepartijen.
Dat klopt,
voorzitter. Hazen, u heeft het woord.
Voorzitter, deze raad heeft 5 juni 2013 de winkeltijdenverordening vastgesteld en daarin mogelijk gemaakt... dat de ondernemers van onze stad zelf konden bepalen of ze op zondag wel of niet de winkel, CQ, horecagelegenheid, open wilden doen of niet. Dat is omarmd, niet helemaal breed door iedereen, maar is in ieder geval omarmd. En op een of andere reden is vanuit ons gemeentebestuur toch het verzoek gekomen... aan de ondernemers om met een nieuw CQ hetzelfde voorstel te komen, maar in ieder geval aan te geven dat dat voorstel dan, als het hetzelfde zou zijn, breed gedragen zou moeten zijn. Onze ondernemers in de stad hebben die handschoen opgepakt en onder andere een extern onderzoek laten verrichten, zoals ik vernomen heb, een vrij duur onderzoek ook nog, en dat de resultaten van dat onderzoek zijn 22 april jongstleden in het Glaspaleis bovenste etage breed gepresenteerd. Gepresenteerd aan ondernemers, gepresenteerd aan de politiek die ook heel breed vertegenwoordigd was. En tijdens die presentatie, meneer de voorzitter, was het voor ons in ieder geval heel duidelijk dat die ondernemers niet allemaal dezelfde mening hadden. Maar dat die ondernemers ook wel op één ding dezelfde mening hadden, laat ons in godsnaam zelf beslissen wat we gaan doen. En door de onzekerheid die ontstaan is door de oproep van ons stadsbestuur, kunnen wij niet echt ondernemen. We kunnen geen promotieplan maken, we weten niet hoe de toekomst ervoor staat. Wij worden geremd in ons ondernemer zijn. Dat was een geluid, dat was... tijdens, voor de presentatie te horen, dat was tijdens de presentatie te horen, dat was ook na de presentatie te horen van diverse ondernemers. Meneer de voorzitter, dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling. En zeker als je dan ziet dat een tijdje later, maar zo ongeveer met in ieder geval met een datum van 24 april, een raadsinformatiebrief op het rest gezet wordt, waarin toch de ondernemers opgeroepen wordt om een uitgewerkt voorstel te komen, waarin een soort stemming door de ondernemers verwacht wordt, winkeliers en horeca, waarbij iedere ondernemer één stem heeft. Dat staat dus duidelijk in een raadsinformatiebrief ondertekend door BNW. En dat zou dus betekenen dat de plaatselijke schoenmaker, met alle respect natuurlijk voor zijn zaak, evenveel te zeggen heeft over dit onderwerp als een ondernemer die 80 mensen in dienst heeft en die 20, 30, 40 keer zo groot is. Dat is in onze ogen in ieder geval niet realistisch. En wij denken dat we er goed aan doen om dit college op te dragen om te stoppen hiermee. En de ondernemers de ruimte te geven waar ze ook zelf voor gevraagd hebben. Laat ons nu zelf een voorstel uitwerken. Laat ons nu zelf bepalen of we wel of niet open zijn. En de ene winkelier kan dat wel, omdat die veel mensen in dienst heeft. De andere is een eenmanszaak en die zegt, nou, ik zie dat niet zitten. Ik laat dat. En ieder zijn eigen vrijheid. En daar willen we het college toe oproepen en de raad toe enthousiasmeren om dit te ondersteunen.
Dank u wel. Wie wil het woord? De heer Meijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb goed geluisterd naar de doorgang van de heer Hazen. En ik begrijp dat eigenlijk niet. En laat ik zeggen waarom. Want wat deze raad en in ieder geval de afgelopen tijd en het college toch vooral gedaan hebben, is de winkeliers aan zet laten zijn. En als we goed kijken naar de afspraken die gemaakt zijn, dan zien we dat er in januari 2015 uitstel werd verleend. Want er was meer tijd nodig. Nou, prima. Dat er uiteindelijk in april of in mei een voorstel lag. Dat was op dat moment, en ik citeer wat het college daarvan zei, onvolledig. Dus er was meer tijd nodig. Die tijd wordt nu verstrekt. En dan zou je voordat de ondernemers of de winkeliers bezig zijn met een nieuw plan, ik constateer dat onvolledig in ieder geval sloeg op het voorstel dat er lag en de voorwaarden die daaraan werden gesteld. En dan zouden wij nu dat proces, dat overigens al een paar keer dus opnieuw ruimte heeft gekregen, zouden wij dan nu bij voorbaat op een soort van maximaal resultaat gaan zetten in de richting van de heer Hazen. Terwijl je eigenlijk juist de andere kant op zou kunnen redeneren. Je zou namelijk kunnen zeggen, goh, die zekerheid heb je als je besluit om nu, waarom dan volledig vrijlaten, waarom dan niet zeggen volledig afschaffen of op 20 zetten. Als we kijken naar wat de afspraken zijn zoals we die in het MVP gemaakt hebben, dan zie je dat er een duidelijk proces wordt afgesproken. Daar wordt niet aan voldaan. En mijn vraag eigenlijk ook aan de Hazen en anderen die dat, en de rest van de oppositie die deze motie hebben ingediend, is eigenlijk, als je dan vindt dat die ondernemers of de winkeliers de ruimte moeten hebben, en we bovendien constateren een inhoudelijk argument dat een zeer grote groep winkeliers zeer ongelukkig is, op zijn zacht gezegd, met de bestaande 52 op zondag, en lopen ze door de stad op dat moment, je zult je iets kunnen voorstellen bij de ongelukkigheid op dat vlak. Waarom zou dan niet met net zoveel argumentatie de andere kant op kunnen redeneren? Kortom, als je van opvatting bent dat de winkeliers voor de tweede of derde keer, want het is al overigens tot twee maal toegebleken dat een zeer grote groep, een meerderheid van de winkeliers, die 52 helemaal niet ziet zitten, waarom zou je dan niet alsnog de ruimte willen geven om te kijken welk volledig voorstel eruit zou kunnen komen, en dan pas een definitief politiek oordeel hebben? Want uiteindelijk, laten we elkaar niks wijsmaken, dit is uiteindelijk gewoon een politieke beslissing. Ik geloof namelijk uiteindelijk, want dat zal ook de vraag zijn aan de heer Hazen, deelt u dan met mij dat het misschien toch niet zo makkelijk is, hè, dat de ondernemer dus uiteindelijk kennelijk niet bestaat, want er bestaan grote verschillen tussen. Met andere woorden, dit is uiteindelijk een politiek besluit. Er bestaan belangengeschillen en verschillen tussen, om in uw woorden te spreken, meneer Hazen, de schoenmaker en de grote keten met 80 mensen in dienst. En daar zullen we ook niet zomaar onderuit komen. Al is het maar omdat het percentage van mensen dat het niet eens is met de huidige gang van zaken, iedere keer nagenoeg hetzelfde is. Dat zal niet binnen nu en een paar maanden veranderen. In dat opzicht kun je zeggen, dan moet je er nu maar een beslissing over nemen. Wij zijn daar nog niet. Wij zeggen, we geven ze voor de tweede of voor de derde keer de ruimte om er toch mee te komen. We laten ons verrassen, maar we zullen uiteindelijk een politieke oordeel gaan vellen over dat het wat voorlegt. Voorzitter, tot slot. Wij zijn bij de SP socialisten en socialisten zijn per definitie democraten in alle gevallen. En op het moment dat de stelling is dat de schoenmaker minder zeggenschap zou hebben dan een grote keten met 80 mensen in dienst, dan zou ik daar zeer grote bezwaren tegen hebben als je de lijn doortrekt. dan zou de miljonair in het, als het gaat om het verkiezen van het parlement of van deze gemeenteraad ook meer kracht van zijn stem moeten terugzien dan, dan de bouwvakker. En daar hebben we helemaal niks mee. Wij denken juist dat de kleine ondernemer met dit soort moties een klap in het gezicht krijgt. En die kleine ondernemer die is minstens net zoveel krenten in de pap of kers op de taart als de grote ondernemer met 80 mensen in dienst. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik de heer Meijer interroperen? Want hij moet het toch met ons eens zijn dat iedere ondernemer zijn vrijheid heeft om te beslissen wat hij zelf wil. Dat is toch de grootste vrijheid die er kan zijn. En de heer Meijer wil hier per se een politieke zaak van maken. Ik wil hem toch herinneren dat de planeconomie in vele landen waar u wellicht ideologische banden mee had, mislukt is. Laat die vrijheid toch aan de ondernemers zelf.
Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, ik wist niet dat de planeconomie hier ter discussie stond. Volgens mij gaan we echt over de winkeltijdenverordening. Ik wil best met de heer Hazen nog eens over de positieve effecten van een planeconomie hebben. Ik geloof dat we ook steeds meer in de buurt daarvan gaan komen met crisis en overheidsingrijpen daarvan. Maar dat staat hier niet ter discussie. Wat hier ter discussie staat is of je de open ogen hebt voor het niet kunnen maken van het besluit, het niet kunnen nemen van het besluit dat je iedere zondag open gaat. Omdat je namelijk als kleine ondernemer bijvoorbeeld een familieleven hebt en je aan de andere kant weet dat als je daarvoor kiest, dat je door de grote concurrent wordt opgegeten. Dat is namelijk consequentie ervan. Die grote concurrent heeft onder andere op de zondag en op andere dagen kan die beschikken over bijvoorbeeld de inzet van veel goedkopere krachten, jeugdloners om maar eens wat te noemen. Nou ja, dat is exact wat er aan de hand is. Die heeft veel makkelijker de ruimte om, sterker nog, die betaalt nog hoge huren, dus die zal die tent zo vaak mogelijk open moeten hebben. De kosten die hij op dat moment aan arbeidskosten heeft zijn relatief laag. Daar kan een kleine ondernemer nooit tegenop. En als je de kleine ondernemer serieus neemt, dan geef je op zijn minst nu, en want dat is de ruimte die ik wil geven, ik ben het er mee eens en ik wil hier niet per se een politieke zaak van maken. Ik constateer alleen na jarenlang discussie in de raad en bij ondernemers en tussen ondernemers, dat het uiteindelijk wel een kwestie wordt van een knoop doorhakken. Dat kan linksom, dat kan rechtsom, maar mijn stelling is nu dat ik daar nu nog de ruimte voor wil geven, omdat ik heb gezien dat het voorstel en heb begrepen dat het voorstel dat er lag onvolledig was. Nu een knoop doorhakken is wat mij betreft onverstandig, maar als je dan doorhakt, dan in ieder geval met open ogen voor die 62%, die ruime meerderheid van de winkeliers die nu voor de zoveelste keer zegt, dit willen we helemaal niet. En daar constateer ik van, dat de Stadspartij, en wellicht anderen die ik nog niet gehoord heb, dat die daar in ieder geval de ogen gesloten voor houden, en dat het erop lijkt dat ze die opvatting door de strot willen duwen. En daar ben ik geen voorstander van.
Voorzitter.
Nee, ik heb straks al een woordmelding gezien van de heer Lodewijks, maar dit was nog even een interruptiedebatje tussen de heer Meijer en de heer Hazen.
Dat wil ik dat graag afmaken.
Ja, maar ook, ik zag ook de heer Jansen, maar ik wil in elk geval de heer Hazen gelegenheid geven in het kader van deze interruptie de afrondende opmerkingen te maken en daarna geef ik het woord aan de heer Lodewijks.
Ik wil de heer Meijer dan toch voorhouden of hij het met mij eens is, dat Heerlen natuurlijk niet door grenspalen omzoomd is met prikkeldraad van 3 meter hoog. De ons omringende gemeentes, en zeker als voorbeeld de grotere gemeente Maastricht, die hebben een koopzondag met zeer veel succes. En dat zou kunnen betekenen dat heel veel koopkracht uit Heerlen helemaal verdwijnt. En daar doen we onze stad geen goed mee.
Tot slot, ik constateer in de afgelopen 1,5 jaar, 2 jaar, waarin we die volgens u paradijselijke wekelijkse koopzondag hebben, dat er in ieder geval niet toe heeft geleid dat er nog heel veel koopkracht vanuit Maastricht hier naartoe toe is gekomen. Kortom, meneer de voorzitter, je kunt op heel veel zondagen, helaas voeg ik eraan toe, en ook op heel veel koopavonden door de week op de donderdag bijvoorbeeld, helaas, ik zal het graag anders zien, maar je kunt een kanon afschieten. En volgens mij wat we niet moeten willen, dat is ook gewoon een inhoudelijk argument, is dat mensen niet eens meer weten wanneer het er gezellig is. Dat mensen niet eens meer weten wanneer het er druk is. Laten we daarom de ondernemers, nou de winkeliers, nou de ruimte geven om niet te komen tot die tot dusver vruchteloze wekelijkse koopzondag, maar een creatieve oplossing die veel meer in de buurt komt van realisme en realiteit. En ja, daar zou ik voorstander van zijn, om dat proces nu niet te doorbreken en een politiek besluit te nemen op het moment dat het nodig is.
Het woord is aan de heer Lodewijks.
Ja, dank u wel, heer de voorzitter.
Even terugkomend op de bijeenkomst die we hebben gehad. Ik vond het een zeer succesvolle bijeenkomst. Ik vond het ook een bijeenkomst waarin ondernemers heel veel drive lieten zien en heel veel, laten we zeggen, positieve energie die zaal instuurde. Dat was een hele goede discussie. Ik wil niet vervallen in het proberen van te overtuigen van tegenstanders van een koopzondag of te overtuigen van voorstanders van een koopzondag met een verhaal hier. Ik denk dat iedereen wel weet waar wij als liberalen staan. Maar wat ik op dit moment veel belangrijker vind, en dat heb ik ook al in eerdere sessies gegeven, het is altijd een politieke beslissing geweest. En altijd is die winkelopeningstijden een politieke speelbal. Met dit proces hebben we nu eens aan de ondernemers gevraagd, wat willen jullie? Daar zitten voorstanders bij, tegenstanders bij. Dat is één. Tweede is, omdat ik geloof dat als we, laten we zeggen, naar een duurzame oplossing willen, dan moet die vanuit de ondernemers zelf komen. Welke oplossing er ook komt, maar die moet er vanuit de ondernemers komen. Dat proces heeft dit college ingezet. En dat denk ik bij mezelf. In dat opzicht komt deze motie veel te vroeg. Laat dat proces, het college dit proces nu afmaken samen met die ondernemers. Dat is het beste. En laten wij nou niet in de fout vervallen dat we zeggen, nou dat wachten we toch niet af. Wij hakken nu politiek de knoop door. Terwijl daar een batterij ondernemers zei, die zei van wij kunnen dit zelf wel oplossen. En wat doen we? We vervallen wel in de fout dat we het hier wel weer willen oplossen. Dus ik zou zeggen, de motie komt te vroeg. Ik weet welke, waar mijn liberale smaldeel voor staat. Maar ik wil wel de wethouder de kans geven om uit te leggen zometeen waar die staat, hoe die dit managt en hoe die wil komen naar een goede oplossing voor deze stad. En laten we eerlijk wezen, dokter Kasper, of de hoogleraar Kasper, die heeft toch aangegeven van jongens, laat de ondernemers dit doen. Dat kunnen ze zelf. Maar realiseer je wel, je levert in een veranderende omgeving, in een veranderende wereld, waarbij je niet altijd een keuze hebt om te zeggen nee.
Daar wilde ik mee praten. Ik heb diverse mensen de hand zien opsteken, maar de heer Hazen heeft volgens mij behoefte om de heer Lodewijks een interrumperende vraag te stellen. Maar mag ik u wel vragen om niet de discussie, of met betrekking tot de discussie in herhaling te vallen. Maar de verdere interruptie sta ik alleen nog maar toe, ook zeker gelet op de tijd, als het concrete en korte vragen zijn.
Ja,
Hazen.
Dan wil ik heel concreet zijn richting de heer Lodewijks. Hoe staat u dan in het voorstel van het college dat, mochten de ondernemers gaan beslissen, dat geld één onderneming is één staan? Hoe staat u in dat?
De heer Lodewijks, de vraag is volstrekt helder.
Ja. Dat vind ik op het moment dat je zegt, maar ik hoop dat de wethouder daar ook nog een toelichting op geeft. Laten we zeggen, dat vind ik in een enquête niet correct. Maar in een aantal sessies die je gezamenlijk organiseert en waarin je voordelen en nadelen met elkaar deelt. In zo'n sessie vind ik dat daar het voorstel op een democratische wijze wordt gekozen. Dat doen we hier in de Raad ook. U vertegenwoordigt misschien wel veel meer mensen dan ik. Maar hier in deze Raad heb ik één stem en u ook. En dus in een sessie met ondernemers vind ik gewoon dat daar geldt de meerderheid van een voorstel. En wat gebeurt er nu als dat voorstel, wat er dan ook voor ligt, afgestemd wordt? Dan komt het hier terug. En moeten wij uiteindelijk een politieke beslissing nemen. Maar het voordeel van het proces wat dit college nu aan het organiseren is, dat het vanuit het ondernemers moet komen.
Voorzitter.
Helder.
Mag ik de heer Lodewijks nog één verhelderende vraag stellen?
Een verhelderende vraag, dat mag.
One voice, one vote, daar geeft hij aan. Als die sessies georganiseerd worden en die stemmingen gaan plaatsvinden, mag wat de VVD betreft dan de ondernemer en zijn werknemer stemmen of alleen de ondernemer stemmen? Want dat is een kwestie van natuurlijk, op het moment dat dan de grote ondernemer al zijn personeel naar de bijeenkomst mee laat komen, dan is de democratie heel snel geteld.
Meneer Lodewijk, daar ga ik op dit moment niet over. Die vraag wil ik inderdaad liggen bij het proces wat nu georganiseerd wordt tussen het college en de ondernemers. En ik denk dat die daar aan de bal zijn, niet ik. Ik probeer een pleidooi te geven voor het proces, terwijl u alle weet hoe wij in deze wedstrijd staan.
Het woord is aan de heer Rannemeij.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Hazen gaf het al aan hoe het is gegaan dat we überhaupt nu 52 koopzondagen hebben. Er was een motie of een amendement van de D66-partij, toenmalige heer Matt Feijen, die wilde graag de koopzondagen op de Woonboulevard vrijgeven. En ik heb daar toen een beschepje bovenop gedaan en op een of andere verrassende wijze kreeg ik ook nog de meerderheid als kleinste partij. En hebben we inmiddels al een aantal maanden, zeker eigenlijk een paar jaar, de vrije koopzondag. En voorzitter, bij de vorige motie was ik het volledig eens met de SP en heb ik vooral de linkse kant laten gelden. En in deze kwestie denk ik dat onze liberale kant, vanuit de links-liberale hoek, ook zeker tot een uitdrukking moet komen. Voorzitter, een ondernemer moet vrij zijn om te ondernemen. Dat is waar de VVD voor staat in mijn ogen en dat heeft de VVD-fractie van Heerlen ook steeds geroepen. Dus ik hoop ook dat de ondernemer in Heerlen in ieder geval vanuit de VVD de kans krijgt om te ondernemen, zolang en zo vaak als hij dat wil binnen de zeven dagen van de week. Voorzitter, we moeten naar drie dingen kijken, denk ik. De vrije ondernemerschap, maar ook de schade aan onze stad. En dat is niet een denkbeeldig scenario, maar een scenario die werkelijkheid is. Wij hebben mails ontvangen, ik denk de hele raad, ik was niet de enige, denk ik, van ondernemers, grote ondernemers in de stad, die van plan zijn om al dan niet te vertrekken of juist te investeren in onze stad, en die deze discussie beu zijn. Die zeggen van, ga ik nou mij vestigen in een centrumstad van Parkstadregio? Of heb ik te maken met Heerlen als een soort dorp binnen de regio die nog steeds niet weet wat hij wil? En de strekking van die mail is ons allemaal wel duidelijk. Die zegt van, als ik niet de vrije keuze krijg als ondernemer, nou dan kijk ik verder waar ik dat wel krijg om de zondagen open te zijn. En dat vind ik, voorzitter, schade van onze stad. En als we dat voorbij laten gaan, dat is kortzichtig denken. Voorzitter, de heer Meijer geeft aan dat het een politieke beslissing is. Natuurlijk, alles wat wij hier doen is politiek. En het is vanavond een politieke beslissing om wel of niet voor de motie te stemmen. Maar ik wil juist de keuze voor het wel of niet opengaan op een zondag bij die ondernemer terugleggen. En laat die ondernemers dat maar onderling beslissen. Of ze nou alle zondagen of één zondag per maand, of van mijn part misschien nooit op zondag opengaan. Dat vind ik prima. Als de ondernemer dat wil, dan moet hij dat doen. Kijk, de heer Meijer gaf aan in zijn betoog dat je geen respect zou hebben voor de kleine ondernemer. Als je nu voor de motie zou stemmen, dan wordt hij gedwongen en er is totaal geen respect. Nou, voorzitter, al de andere steden die dat wel doen, zouden daarmee dus geen respect hebben voor de kleine ondernemer. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat we juist voor die kleine ondernemer, die kopje onder blijkt te gaan, doordat er bijna niemand naar ons stadcentrum gaat komen, dat die juist ondersteund kan worden als de stadseconomie aantrekt. Dus daarom, voorzitter,
voorzitter, interruptie.
De heer Meijer.
Natuurlijk, als de stadseconomie aantrekt, of de economie van het land en de economie van de wereld aantrekt, dan worden we allemaal heel blij. Meneer Randemeijer, natuurlijk. Maar is dat nu in de afgelopen twee jaar gebeurd door de volledige opstelling van de koopzondag? Is daardoor de stadseconomie aangetrokken? Zijn de zondagen florisant geworden? Staan de kleine ondernemers en de grote ondernemers, V&D tot voor kort, ook gewoon nog maar één zondag in de maand open? Stonden die dansen op tafel vanwege uw fantastische motie om die 52 koopzondagen te openen? De kern van mijn vraag is natuurlijk, ontkent u nu, dat is de kern van mijn vraag, ontkent u nu dat die 62%, en eerder was het zelfs nog een iets hoger percentage, maar beide keren vergelijkbaar, dat die een probleem hebben en dus ook schade ervaren voor de stad, als je niemand weet wanneer een zondag nu feitelijk druk is, vol is, gezellig is, en dat dus en mensen ook weten welke winkel open is. Ontkent u nu dat dat een probleem is op dit moment?
De heer Annemeij. Voorzitter, natuurlijk is een kleiner ondernemer, heeft dat moeilijker als hij iedere zondag open zal moeten. Maar daar is, voorzitter, geen enkele sprake van. We laten het juist open voor discussie binnen de ondernemersgroep. Laat ze dat onderling beslechten, welke zondag ze open gaan. We verplichten ze nergens toe. Het is dat we de vrije ondernemerschap teruggeven aan de ondernemer en wij als politiek. Want voorzitter, wie ben ik nou om hier te beslissen of de V&D of de kleine winkelier, de eenmanszaak, op zondag, de eerste zondag van de maand of laatste zondag van de maand wel of niet open moet gaan? Daar vind ik, voorzitter, daar moeten we vanaf stappen. We hebben dat op de Woonboulevard gedaan. We hebben gezien dat de IKEA openstelling op zondag een enorm succes is. Ik weet niet, meneer Meijer, of u daar wel eens op zondag komt. maar daar valt bijna niet te parkeren. Het is vol van Duits volk, maar van ook van Belgische inkopers. Het is een bruisende winkeliersaangelegenheid. En ik denk dat we dat zouden kunnen doortrekken naar onze binnenstad. Zij het niet dat we daar wat meer tijd voor nodig hebben. En ook, voorzitter, wat meer organisatie. Maar wat ik in ieder geval de heer Meijer wel kan vertellen. Ik kan hem niet met cijfers staven dat de openstelling van iedere koopzondag de stadseconomie zal verbeteren. Maar wat ik in ieder geval hem wel kan voorhouden, is dat er dreigementen zijn. Of nou, dreigementen is misschien een verkeerd woord, maar in ieder geval aanwijzingen zijn dat de grote investeerders in de stad af gaan haken als wij te lang in die discussie blijven. Wij moeten dat vrijgeven en die mensen moeten dan zelf beslissen of ze wel of niet zondag open gaan.
Dank u wel. De heer Dame heeft het woord. Ja, voorzitter, ik ben genegen om me te houden aan afspraken die er gemaakt zijn. En ik wil ook niet het hele proces nog een keer overdoen. Ik wil heel kort zijn in mijn verhaal en ook in mijn betoog. De heer Hannemaai geeft al aan van dat hij vindt dat ondernemers eigenlijk de eerste partij is die daar zijn of haar zeggenschap over moeten doen. En we hebben de afspraak gemaakt dat er een voorstel komt van die ondernemers. En dat voorstel dat zal hier naar de raad toe doorgesluist worden via het college. En ik ben heel duidelijk daarin. Ik wacht dat voorstel af. We hebben een afspraak gemaakt dat er een voorstel komt. Ondanks dat er inderdaad wel wat tijd en dataoverschrijdingen zijn geweest. Maar er komt een voorstel en ik wacht het voorstel af. En ik ga nu geen discussie aan om argumenten op tafel te leggen waarom dat ik nu voor of tegen ben. Op dit moment kan ik alleen tegen deze motie zijn.
Voorzitter Helder, volgens mij zijn de argumenten zo hier en daar goed gewisseld. Ik kijk ook naar met het oog op de klok. De heer Bertolet die heeft zich ook nog gemeld. En zometeen wil de wethouder ook nog antwoorden. En ik zie dat de heer Leers van Hartleers ook nog graag een opmerking wil maken. Dus mag ik u om een betoog nog wel. Die gelegenheid krijgt u zeker en ik zal richting griffier kijken hoeveel tijd u daarvoor heeft. Maar eerst krijgt de heer Bertolet het woord.
Dank u voorzitter. Ik ben blij zoveel liberaal geluid te mogen horen in deze raad. Maar wat de motie betreft, ik wil niet op de inhoud ingaan, want iedereen kent ons standpunt, ons liberale standpunt. Dat heb ik ook uitgebreid op onze website verwoord. Het gaat ook niet om de koopzonde, het gaat om de toekomst van Heerlen, denk ik. En de geloofwaardigheid van Heerlen. En wat dat betreft ben ik optimistisch ten aanzien van het besluit wat de ondernemers gaan nemen. Maar ik wil me ook, zoals de heer Lodewijk al zei, en de heer Dame heeft dat ook gezegd, ik wil me wel houden in de afspraak dat er inderdaad een voorstel moet komen vanuit de ondernemers. En ik hoop van harte dat dat op korte termijn komt en dat ook breed gedragen gaat worden. En dat inderdaad een positieve uitkomst krijgt wat betreft de toekomst van Heerlen. En, maar goed, voor de rest, de inhoud. Ik ben nu gedwongen inderdaad te stemmen op basis van procedures en niet op basis van inhoud. Maar nogmaals, we hebben die afspraak gemaakt. We hebben de ondernemers aan zet gezet. En ik hoop op van harte dat die op korte termijn tot een duidelijk voorstel komen.
Dank u wel.
Voorzitter, ik heb een vraagje aan meneer
Bertolet.
Ja, ik had een vraagje aan meneer Bertolet. Als nou het voorstel van de ondernemers komt om er 20 zondagen open te zijn, wat doet u dan?
Kan ik me niet voorstellen dat dat komt.
Dat
weiger ik te geloven. Punt. Vanuit mijn liberale wortels weiger ik dat te geloven.
Dat is helder. Dan krijgt nu de heer Leers het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Bijna 2 jaar geleden werd Heerlen verrast met het feit dat een meerderheid van de gemeenteraad de koopzondagen wilde vrijgeven. Eigenlijk tot op het moment dat het coalitieakkoord werd opgesteld, kwam niemand daarop terug. Ook de ondernemers niet. En daar gaat het juist om vanavond. Ik heb na dat besluit geen mensen hier gezien of brieven gekregen of wat dan ook van mensen die zeiden alsjeblieft draai die koopzondag terug, want dit is verschrikkelijk, dit is slecht. De enige manier waarop deze discussie weer naar voren is gekomen is door het vastleggen in het MBP hierover en het gaan bevragen van allerlei mensen. Nou, we zijn allemaal op 22 april in de zaal boven Sjoen geweest En daar hebben we een hele positieve avond bij gewoond, waar louter en alleen, misschien op één of twee mensen na, waarvan ene met prangend aankijkt, gehoord dat mensen het wel zagen zitten. En als dan zoveel mensen tegen een zo'n belangrijk iets zijn, dan had ik zeker op zo'n avond en ook op andere momenten veel meer tegengeluid verwacht. Of mensen die fysiek waren gekomen en hadden gezegd van ja jongens, dit is nu eens een goed moment om ermee te stoppen. Dit is tot op dit moment nog niet gebeurd, behalve alle politieke commotie die hier vanuit het gemeentehuis veroorzaakt wordt. De detailhandel heeft heel veel...
De heer Meijer.
Dan toch de vraag, ontkent de heer Leers nu dat er een grote groep is, voor 2-3 maal toe, percentage van tussen de 62 en de 72%, ontkent de heer Leers nu dat die groep er is?
De heer Leers. Ik heb begrepen dat een hele hoop mensen gewoon simpelweg niet gereageerd hebben op die enquête. En zolang er niet duidelijk is wat die mensen vinden, dan vind ik dit eigenlijk helemaal niet representatief wat nu voorgelegd is. De vorige keer is een nog lagere opkomst gekomen naar aanleiding van die enquête. Toen is wat gegoocheld met cijfers, waardoor met minimale opkomst er percentages van 70% uitkwamen. Er was echt een hele lage opkomst en ik daag iedereen uit om nog eens naar die cijfers te kijken. Nu is er een wat hogere opkomst, maar wat mij betreft is die nog steeds niet zaligmakend. Een hele hoop mensen die hebben zich kennelijk de moeite niet getroost om tegen te stemmen als men tegen was.
En die mensen...
Het woord gaat via de voorzitter.
Voorzitter, en die mensen waren allemaal wel op die avond aanwezig en die mensen die tegen waren, die waren er allemaal niet. Met andere woorden, ontkent u nu dat er gewoon een grote groep is die het helemaal niet ziet zitten?
Ik heb daarna nog geen tegenstander gezien op die avond. En als ik dan bij mezelf te raden ga en ik zou zo tegen zo'n zondagopenstelling zijn, dan zou ik minimaal van zo'n avond gebruik maken of van allerlei andere mogelijkheden om in contact te geraken met de politiek, om aan te geven, dit vind ik niet in de haak, ik wil hierop terugkomen. Dat gebeurt niet. En dan wil ik graag mijn betoog voortzetten. In een situatie waar detailhandels heel veel te maken hebben met het internet, daar veel concurrentie aan ondervinden en misschien nog zoekende zijn, wat doe je daarmee? 24 uur elke dag geopend, er een 24 uur economie is en heel dadelijk het voordeel zou missen van op zondag open zijn en daardoor wellicht bedrijven ziet vertrekken of andere bedrijven, bijvoorbeeld een Primarkt of andere zaken, niet ziet komen omdat een stad verderop wel op zondag open is, dan denk ik dat de gehele situatie van onze binnenstad kennende, de economische situatie, de winkelierssituatie, dat we het echt niet kunnen maken om hier nu eens te gaan beknibbelen. We moeten duidelijkheid scheppen wat mij betreft en wat ons betreft als oppositie vanavond. Deze discussie moet afgelopen zijn. Wil je op zondag niet open, dan blijf je gewoon gesloten. Wil je wel open, dan doe je je zaak open. Vrijheid voor de ondernemers, keuzevrijheid en geen dictaat vanuit het gemeentehuis.
Dank u wel. Daarmee, ik zie dat de heer Peterman ook nog het woord wenst.
Voorzitter, in Maastricht laten ze zien met de koopzondagen dat daar een stijgende lijn in zit. Nu is Maastricht geen Heerl en Heerl is geen Maastricht. Maar Maastricht stoppen ze wel jaarlijks 8 ton in PR en marketing van de stad. Voor activiteiten en speciaal om die zondag te promoten. De cijfers, voorzitter, heb ik u laatst gegeven en die liegen er niet om. Ik heb een discussie met onder andere mevrouw Leeman, middels Twitter, altijd gezegd, geef de ondernemer, groot of klein, maatwerk en laat hem of haar beslissen of zij open gaat, ja of nee. Wat ons betreft is deze discussie flauwekul en zou de ondernemer altijd, ten alle tijden aan het woord moeten zijn en mogen zij ten alle tijden beslissen en niet de gemeenteraad.
Dank u wel. Dan is nu het woord aan de wethouder, wethouder De Beer.
Ja, dank u wel, voorzitter. De koopzondagen. Een onderwerp wat de afgelopen tijd volgens mij de gemoederen al enigszins heeft doen opleven. Maar waar we eigenlijk in de afgelopen maanden tot een bepaald proces zijn gekomen. En waarbij eigenlijk vanaf het moment dat het coalitieakkoord is geschreven en dat in deze raad is besproken, het meerjarig bestuurlijk programma is besproken en de begroting is besproken, elke keer is aangegeven dat wij een uitnodiging zullen doen en uitnodiging is gedaan aan de ondernemers, het centrummanagement, om met een breed gedragen voorstel te komen voor een koopzondagenregime. En volgens mij, voorzitter, is daar in die afgelopen maanden weinig discussie over geweest in deze raad. Met andere woorden, het proces is gestart en het proces is nog niet afgerond. En daarom kan ik eigenlijk al bij voorbaat zeggen dat ik deze motie zal ontraden, omdat ik vind dat dat proces gewoon tot een goed einde moet worden gebracht. Dat proces is dus heel belangrijk en de uitkomst van dat proces is open. En dat betekent dat het eindvoorstel dat door het centrummanagement wordt ingediend, in principe alle mogelijke uitkomsten kan hebben, zolang dat maar breed gedragen is. En de eerste elementen, zou je kunnen zeggen, die zijn aangedragen in de richting van het college, daarvan hebben we geconstateerd dat dat onvoldoende breed gedragen was. En dat we in overleg met het centrummanagement zijn getreden met de vraag of daar meer tijd voor nodig is om tot een breed gedragen eindvoorstel te komen.
Voorzitter. Ja. Ja.
Voorzitter, de heer De Beer die geeft aan van ja, een breed gedragen voorstel. Ik wil hem de vraag voorleggen. Ten eerste, wat is de definitie van breed gedragen? En ten tweede, bent u met mij eens dat je dat breed gedragen voorstel zou kunnen naar links of naar rechts om laten omvallen door de manier waarop je dat definieert, namelijk wat de heer Hazen aangaf, per ondernemer één stem, of per werknemer één stem, of een gewogen stem, hoe je dat ook wilt, bent of keert. En op door deze manier dat je je gewenste resultaat zou kunnen manipuleren. En dat doet het college, voorzitter.
Ja. Wethouder De Beer.
Ja, om met dat laatste punt te beginnen. Breed gedragen zou kunnen betekenen uiteindelijk, hè, als er een eindvoorstel komt, dat eindvoorstel zou kunnen voorstellen dat elke ondernemer daar toch zijn eigen keuzes in maakt. Maar het gaat om het koopzondagenregime. Dat is de uitnodiging die gedaan is aan de ondernemers, het collectief, het centrummanagement, om daar voor een breed gedragen voorstel te ventileren.
Ja, de wethouder gaat weer over naar de definitie breed gedragen. Ik zou de wethouder willen vragen of hij de toezegging kan doen, ongeacht de stemming over de motie, of die binnen nu en de week is morgen alleen nog maar een werkdag, anderhalf, twee weken, in ieder geval de definitie van breed gedragenheid vanuit collegezijde op papier zou kunnen zetten, zodat we daar in ieder geval geen discussie meer over hebben met elkaar.
Voorzitter, ik kan hem binnen nu en drie minuten toelichten aan de heer Klaasjes. Natuurlijk hebben we het daarover gehad. En natuurlijk is dat een term waarin je verschillende uitleggen en definities aan kunt hangen. Voor het college is in ieder geval één ding heel belangrijk. En dat is de kwaliteit van het proces. En wij beoordelen het eindvoorstel op de kwaliteit ook van het proces, van hoe het tot stand is gekomen. En vandaar dat we een toetsingskader hebben vastgesteld, omdat ook het centrummanagement terecht heeft gevraagd van ja, als er een eindvoorstel komt, waar moet dat dan ongeveer aan voldoen? Kunnen jullie daar toch iets specifieker in zijn, wat breed gedragen dan zou moeten betekenen? En dat hebben we proberen te verwoorden in het toetsingskader, zoals dat ook via de raadsinformatiebrief in de richting van de raad is gegaan. En daarin zit dat aspect van kwaliteit heel duidelijk verankerd. En dat betekent dat in principe alle ondernemers in de gelegenheid moeten zijn geweest om mee te praten, of in ieder geval mee te werken aan het eindvoorstel. Dat het, laten we zeggen, niet beperkt is tot een bepaalde groep of tot een bepaalde branche, maar dat in principe elke ondernemer in het centrum van Heerlen input moet kunnen leveren voor het eindvoorstel. Een tweede belangrijk element is dat de eisen en de belangen van de verschillende branches mee worden gewogen in dat eindvoorstel. Een derde element is dat de argumenten van de voor- en de tegenstanders koopzondagen, dat die argumenten worden meegewogen in dat eindvoorstel. Een vierde element was dat er uit dat eindvoorstel moet blijken dat er een toekomstgerichte visie spreekt over Heerlen Centrum. En een vijfde element, en daar ging net even de discussie over, is dat er in een plenaire bijeenkomst met een afsluitende stemming, zeg maar, dat eindvoorstel is voorgelegd aan de ondernemers. Althans, de aanwezige ondernemers zijn de winkeliers en horecaondernemers. En waarom is dat laatste element belangrijk en ook eigenlijk heel logisch? Dat is omdat dit een proces is. Dit is een proces waarin de kwaliteit van het eindvoorstel voorop staat. En het is heel logisch, denken wij in ieder geval, dat je in dat proces argumentatie op tafel krijgt, die argumentatie verwerkt in een eindvoorstel, dat je een dialoog op gang brengt tussen kleine ondernemers, maar ook met grote ondernemers, dat je die argumentatie gaat wegen en dat je vervolgens tegen al diegenen die die input hebben geleverd ook gewoon vraagt van: jongens, dit zijn de bouwstenen van het eindvoorstel, dit willen wij gaan brengen in de richting van het college, in de richting van de gemeente. Is dit het voorstel dat wij als breed gedragen kunnen indienen? En dan zijn er ondernemers die die input hebben geleverd aan zet om te zeggen van: ja, dit is wat wij zien als zijnde het eindvoorstel. En dus is het ook heel logisch dat je die ondernemers die dan aanwezig zijn en die die input hebben geleverd, dat je die even peilt en zegt van: jongen, is het dit wat we gaan indienen of niet?
Dank. Wethouder, ik heb twee interruptieverzoeken gezien. Eerst de heer Hazen.
Voorzitter, ja, de wethouder brengt nu met heel veel woorden omvloerst het voorstel wat in de raadsinformatiebrief staat. Maar hij is net zo goed in kennis als wij allemaal van het ITEL-onderzoek, dat 70% van de winkeloppervlakte in Heerlen voorstander is van die koopzondag. En dat dat maar 30% van het aantal ondernemers is.
Maar zou u willen komen tot uw vraag?
Ja, door die definitie te kiezen, doet u precies wat de heer Klaas ook net al zegt, manipuleren het eindvoorstel. Door deze definitie te kiezen, zegt u: oh, ik weet hoeveel mensen voor en tegen zijn, dan geef ik die even wat meer stemmen. Dat is toch niet juist wat u doet? Bent u het mee eens of niet?
Ja, ik begrijp niet helemaal de vraag.
Ik begrijp het niet, maar ja, ik leg het nog een keer uit.
Heel kort graag. Wilt u dan een concrete vraag komen?
60% van de ondernemers was volgens het ITER-onderzoek geen voorstander van de koopzondag. Als 60% tegen een voorstel stemt of een ander voorstel indient als wekelijkse koopzondag, dan omarmt u dat. Dat is te verwachten met uw voorstel. Want die grote ondernemers, die eigenlijk 70% van het winkeloppervlak hebben, hebben maar 30% van de stemmen.
Komt en uw vraag is?
Bent u het met me eens? Door een andere definitie kun je dus een andere uitslag creëren.
De wethouder.
Ja, voorzitter. Ik denk dat het belangrijk is om nogmaals te benadrukken dat, zeg maar, het toetsingskader uitgaat van dat kwalitatieve aspect. Dat willen we vooral benadrukken, dat het proces om te komen tot een eindvoorstel en de kwaliteit van dat proces voorop staat. En dan maakt het wat ons betreft niet zoveel uit of nou een kleine ondernemer uiteindelijk zegt van: ja, dit is het voorstel wat moet worden ingediend, of een grote ondernemer. Want in dat proces en in die dialoog zijn argumenten op tafel gekomen waarbij het argument van een kleine ondernemer misschien zwaarder heeft gewogen dan van een grote ondernemer of andersom. En het probleem wat we een beetje hebben met een enquête, is dat je daar niet uithaalt wat de achterliggende argumentatie is. En het is niet zo dat iemand die voorstemt en de ander die tegenstemt, dat je die voor- en die tegenstem zomaar tegen elkaar kunt wegstrepen. Het gaat in het toetsingskader om de kwaliteit van het proces. Daarop zullen we het eindvoorstel beoordelen en het is op dit moment aan het centrummanagement om dat proces tot een goede afronding te brengen en daarvoor hebben we hen de tijd gegeven tot 8 juni aanstaande.
Meneer Klaasens.
Ja, voorzitter, de kwaliteit van het proces zal bepalen wat de uitkomst voor de koopzondag zal zijn. Het zou bijna een regel zijn voor het Twitter-account Bobotaal. Ik vind het een hele mooie. Ik ga ook de band afluisteren en dat de komende week waarschijnlijk als tweet plaatsen. Maar hoor ik de wethouder, dan zeg ik, kwaliteit, proces is bepalend. Bepaalt het college dan objectief of die kwaliteit goed of slecht is? Of, wie, of doen we dat als raad? Of doen de ondernemers dat? Of doen de werknemers dat? Heeft de wethouder daarover nagedacht? Want ik vraag me af hoe je die kwaliteit van dat proces gaat meten. Want daar moet u toch ook op de een of andere manier indicatoren achter gehangen hebben met uitleg van hoe u die weging gaat doen.
De vraag is helder, de wethouder.
Ja. Je zou zeg maar die toetsingscriteria kunnen aflopen. Alle ondernemers zijn in de gelegenheid gesteld om input te leveren voor het eindvoorstel. Nou, het centrummanagement zelf heeft daar gedachten over om onder andere met twee inloopbijeenkomsten in aanloop naar een afsluitende bijeenkomst die input te gaan ophalen. Nou, wij zullen in ieder geval ook ambtelijk kijken van hoe is het uitnodigingenbeleid. Wie is daar uiteindelijk verschenen, wat is de input geweest, hoe is dat verwerkt. Dus dat is meer ook weer de kwaliteit van het proces wat je dan toetst, dan dat we gaan zeggen van ja, zoveel procent moet dit en zoveel procent moet dat.
Heer Klaasjes, heel kort.
Ja, begrijp ik dan dat de eindbijeenkomst alles bepalend wordt en dat op het moment dat de voor- en de tegenstanders gemobiliseerd en alles zijn, dat gewoon de meerderheid beslist van de ondernemer?
Nou, uiteindelijk, en dat is dat vijfde toetsingscriteria, zou er een plenaire bijeenkomst moeten zijn waarin de ondernemers die ook de input hebben geleverd en zeg maar de dialoog met elkaar zijn aangegaan en de argumentatie op tafel hebben gelegd, om tot dat eindvoorstel te komen, die moeten ook kunnen aangeven van ja jongens, dit is het voorstel wat wij in de richting van het college willen indienen. Dit is een goede vertaling van de input die in dit proces is geleverd door de ondernemers.
Dank, wethouder. Bent u daarmee ook aan het einde gekomen van uw antwoord?
Ik geloof dat ik nog een interruptie heb.
Eén interruptie dan nog van de heer Peterman en dan sluiten we deze ronde af.
Wethouder, hoeveel ondernemers betreft het nu precies in zijn totaliteit? Met hoeveel voorstellen houden jullie zelf als scenario's rekening? En wat heeft dit proces tot nu toe gekost?
De wethouder.
Hoeveel ondernemers betreft het? Ik begreep uit... Pardon? Nou, dat uit het onderzoek van ETEL bleek dat we 240 ondernemers in het centrum hebben. Verdeeld over winkeliers en horecaondernemers. Zo om en nabij de 240. Hoeveel het gekost heeft, dat weet ik niet precies.
De andere vraag was...
Met hoeveel mogelijke voorstellen scenario's houden jullie rekening? Je hebt dadelijk het scenario 52 koopzondagen, dadelijk misschien Sam, dat ik zeg, waar houden jullie zelf rekening mee?
Nou, er moet uiteindelijk één eindvoorstel uitkomen natuurlijk. En we houden alle opties open.
Dank u wel, voorzitter. Heer Leers?
Even voor de duidelijkheid. Ik hoorde net ergens vandaan wat dit tot nu toe heeft gekost. En ik hoorde de wethouder vertellen welke eisen eraan verbonden zijn, wat er nog allemaal moet gebeuren, noem maar op. Dus ik neem ook aan dat er vanuit een of ander budget geld vrij is gemaakt om de kosten die hiervoor gemaakt worden, om die in het geheel te dekken. Want het kan niet zo zijn dat we iemand een cadeautje geven, alle zondagen vrij. Later dat cadeautje terugnemen en dan zeggen, wil je het cadeautje toch hebben? Dan moet je het eerst maar zelf gaan betalen. En dan kijken we of je het misschien krijgt. Maar betalen moet je het hoe dan ook.
Wethouder.
Ja, voorzitter, als je het uitdrukt als een cadeautje, dan ligt daar natuurlijk toch een waardeoordeel aan ten grondslag. Dus het is gewoon een uitnodiging geweest aan de ondernemers, zijnde het centrummanagement, om met een breed gedragen voorstel te komen. Zij zijn daar voortvarend mee aan de slag gegaan, ook binnen een werkgroep, hebben dat proces goed in gang gezet. En wij zijn in afwachting van de afronding van dat proces.
Maar voorzitter,
dank u zeer. Nee, daarmee wil
nee,
ik de
nee, ik heb een vraag gesteld en daar had ik graag een antwoord op. Een hele korte vraag.
U heeft een vraag gesteld, meneer Leers, over de kosten. Daarvan heeft de wethouder...
Wie betaalt het?
Daarvan heeft de wethouder aangegeven dat hij dat niet weet. Omdat de kosten van de onderzoeken die door de ondernemers zelf zijn gedaan, daar ook thuis horen.
Dus de conclusie is, die ik mag trekken, iedereen betaalt het behalve de gemeente.
Die conclusie laat ik op dit moment even aan u. Ik kijk naar de raad. Ik zie een aantal woordmeldingen. We kunnen nog een hele tweede ronde gaan doen. Ik vrees eerlijk gezegd dat er geen nieuwe argumenten op tafel komen. Hierna hebben we ook nog een andere motie. Als u nog een hele uitgebreide tweede ronde wil doen, daarna nog een andere motie, dan zou ik voorstellen om de vergadering morgenavond verder te laten gaan. Ik denk dat dat niet... ik weet ook niet of over de volgende motie nog lang wordt gesproken. Maar ik kijk even in de richting van de raad. Zou u de tweede ronde buitengewoon kort willen houden? Ik heb heel uitvoerig interrupties toegestaan, ook bij elkaar. Dat doe ik in tweede ronde dan niet meer. En dan zou ik u willen oproepen om zich te beperken tot een kort statement, zodat we de beraadslaging over dit onderwerp snel kunnen afronden. Als eerste heeft zich gemeld mevrouw de Jong Mali.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, wethouder, voor uw uitgebreide en uitvoerige betoog. Het is ons duidelijk. Het gaat inderdaad niet om de inhoud hier. We hebben een stap gemaakt, we zijn een proces ingegaan. En het lijkt ons een beetje raar om voor die eindstreep er een mes door te halen en het hele proces wat aan de ondernemers is gegeven te doen stoppen. Dus wij laten ons ook niet over de inhoud uit, maar wij willen graag met het proces verder. Dus wij gaan als Partij van de Arbeid deze motie niet steunen.
Dat is een heldere verklaring. Wie wenst nog meer het woord? De heer Rannemeij.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zal het zeer kort houden zoals u dat aanbeveelt. De vele argumenten zijn al genoemd. Hetgeen mij nog steeds intrigeert is dat wij gaandeweg de regels hebben veranderd van het spel. En dat is wat staat wat mij betreft gewoon vast. En dat we de uitkomst van zo'n onderzoek door de uitgebreide uitleg van de wethouder is het duidelijker geworden. Dat kunnen wij gewoon manipuleren. Dat kunnen we gewoon linksom of rechtsom laten uitvallen. Kijk je naar het winkeloppervlak, kijk je naar het aantal ondernemers of kijk je naar het aantal personeel wat ze in dienst hebben, dan krijg je misschien wel drie verschillende soorten uitslag. En uiteindelijk, als we een bepaalde uitslag hebben wat ons niet zint, kunnen we zeggen dat het proces, de kwaliteit van het proces was niet goed en daarom willen we dus linksom of rechtsom. Het is een politieke discussie in deze raad die hier thuis hoort, die vanavond eigenlijk beslecht moet worden. En de keuze moet wat mij betreft gewoon bij de ondernemer blijven liggen. Dank u wel, voorzitter.
De heer Peterman.
Wij hopen op een hele snelle afronding van dit proces met maximale vrijheid voor ondernemers en heren.
Dat is in elk geval buitengewoon kort en krachtig en helder. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, ik kan het niet nalaten om te concluderen dat het toch zeer opzienbarend is dat een grote meerderheid van deze raad nog geen 2 jaar geleden ertoe kwam om alle zondagen vrij te geven, maar nu in het corset van een coalitie gedwongen kennelijk naar andere opties kijkt, nu de hete aardappel voor zich uitschuift. Een meerderheid was voor. Ik had het over een cadeautje, je kan het zien als een cadeau of geen cadeau. Er is een mogelijkheid geschapen, er kwam geen reactie dat men het anders wilde vanuit het veld. En politiek gezien hebben wij het voor elkaar gekregen om Heerle nu weer op losse schroeven te zetten. Ik kan concluderen dat dit geen goed vooruitzicht is voor onze stad, deze blijvende onduidelijkheid. Onze stad heeft een hele hoop hulp nodig, zeker onze binnenstad en onze ondernemers. En met onzekerheid, onduidelijkheid en het terugnemen van cadeautjes en die bovendien door de krijger zelf laten te betalen. Ja, ik vind dit onverantwoord eigenlijk. Daar wil ik het maar bij laten voordat ik andere krachttermen ga gebruiken.
Dank u wel. De heer Meijer.
Voorzitter, die 52 kopzondag die zijn geen cadeautje, maar een stinkbom. Die zijn geen vrijheid, maar een dictaat van de grote jongens. Die zijn een klap in het gezicht op dit moment van 62% van de winkeliers die over de zoveelste keer er helemaal niet in geloven. Voorzitter, de SP die kijkt niet weg. Die doet niet aan een goed nieuws show, alsof dit het idee is waardoor de hele stadseconomie gaat verdubbelen. Volstrekte onzin, die 52 kopzondagen zijn tot dusverre volstrekt mislukt. En wat je in ieder geval niet moet doen, is het proces dat nog in gang is nu verstoren met dit soort onzinnige moties. Voorzitter, wij zijn tegen deze motie.
De Hazen.
Voorzitter, helaas is het zo dat een genomen besluit door deze raad dreigt teruggedraaid te worden door het dictaat van de SP binnen de coalitie. Heel jammer. Jammer dat ook voorstanders, onafhankelijke voorstanders, nu toch hun eigen mening niet durven te verkondigen. Wij doen onze stad hier beslist geen goed mee. De concurrentiepositie van Heerlen was al niet zo heel sterk, wordt er niet beter op. Wij doen het niet goed voor onze stad als dit deze motie niet aangenomen wordt.
Dank u wel. Dat is de raad in tweede termijn. Ik heb geen nieuwe vragen gehoord. Het standpunt van het college is duidelijk, dus ik wil overgaan tot stemming. Dus ik breng de motie in stemming. Wie is voor deze motie? Dat is de fractie van het CDA, GroenLinks, de heer Peterman. Dat is Hartleers, dat is de Stadspartij en dat is Hoensbroeks Belang. Wie is tegen deze motie? De uitslag van de, of de, tegen deze motie is, sorry, dat moet ik even samenvatten natuurlijk. Dat is D66, VVD, Oudere Partij Heerlen, Partij van de Arbeid en de fractie van de SP. En daarmee is de motie met 22 tegen 13 verworpen. We gaan door met het laatste agendapunt voor vanavond. Dat is de motie. Vreemd aan de orde van de dag van de Partij van de Arbeid betreft stopzetten directe treinverbinding Heerlen-Aken. Ik wijs erop dat dit onderwerp aan het begin van deze vragen, of in het begin van deze avond tijdens het vragenuurtje in elk geval inhoudelijk ook goed is besproken. Maar ik geef de heer Verrek het woord om de motie nader toe te lichten.
Meneer de voorzitter, zoals u net aangaf hebben we bij het begin van de vergadering uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp. Heeft de wethouder uitgebreid beantwoord over wat oorzaak, gevolg zijn en wat het standpunt van het college erin is. Waarvan wij van de Partij van de Oud-fractie denken dat deze motie op dit moment overbodig is geworden en dat we hem intrekken.
Nou, dat is een helder statement. En daarmee zijn we gekomen aan het eind van deze vergadering. En sluit ik de gemeenteraadsvergadering van vanavond.